Goedemorgen, lieve mensen. Wat leuk dat u er allemaal bent. Gezellig. Dat is een tijd geleden, hè? Toch of niet? Ja. Weet iemand hoe lang dat geleden is? 2 jaar. 2 jaar? 10 jaar? Oké. Okay. Ah, maakt het uit, joh. We zien straks elkaar in de eeuwigheid, ja toch? Dan heb je dat niet meer, ja toch? Nee, we zien elkaar elke dag. Of hoe zal het zijn? Ja. Oké, leuk om hier te zijn, lieve mensen. En ik ben samen met mijn vrouw. Die is de chauffeur vandaag. Dus dan moet je extra opletten, hè? Nee, hè? Nee hoor, ik heb een hele goede vrouw, die doet het geweldig. Halleluja. Oké, laten we eerst even bidden. Vader, ik wil u danken, Heer, voor deze prachtige dag. Dank u wel, Heer, dat u mooie plannen met ons hebt. Dank u wel, Heer, dat u ons wil sterken en wil bemoedigen. Dank u wel, Heer, dat u deze dag tot ons zal spreken. U gaat ons opbouwen, Heer. En ik wil u danken voor uw goedheid. Dank u voor uw trouw. En dank u wel, Heer, dat u iedere dag weer voor ons zorgt. U bent geweldig. Wij houden van u en we geven u een dikke zoen. Nu al. Mwah! Amen. Zo, die zit. Halleluja. Het is fijn om Jezus te kennen, lieve mensen. Ja, toch? Oh, ik ben niet zo enthousiast, hoor ik. Nou, daar gaan we even wat aan veranderen. Ja, toch? Oké. Zoals u weet, sommigen van u weten dat ik veel met bidden en vastig bezig ben. U hebt een prachtig lied gezongen. Arise. Weet je nog? Arise. Dat betekent sta op. Yes. En ik heb ontdekt dat heel veel christenen helemaal niet opstaan. Ze zingen het wel, maar ze doen het niet. Oké, het wordt een leuke ochtend, lieve mensen. Dan ga ik u echt. Het wordt echt een leuke ochtend. Maar we hebben allemaal een doel in het leven. En God heeft mij een beetje gemaakt om mensen wakker te maken om te gaan voor Jezus. Dus het is fijn als je je roeping weet. Want sommige mensen zeggen wel eens, nou, maar jij zegt wel schokkende dingen soms. Ja, soms schrik ik wel eens van mezelf. Maar dat komt, God heeft me gemaakt om mensen wakker te maken. Amen. En ik hoop dat jij je roeping ook ontdekt hebt. En zo niet, dan wil ik je van harte uitdagen om erachteraan te gaan. Maar het is heerlijk om te wandelen in je roeping. Want ik zie heel veel zegen als mensen op hun benen gaan komen. Dan word je zo blij. Je wordt blij als mensen tot een bestemming komen, toch of niet? Ja, daar word je blij van. Als je eigen kinderen hebt en ze komen tot een bestemming, denk je, wow, ze doen waarvoor ze gemaakt zijn. Dat is heerlijk. Maar als je niet op je bestemming komt, denk je, hé, jammer, kom op. Ja? Nou, arise, dat doe je niet zomaar. Opstaan in de kracht van de Heer, dat doe je niet zomaar. Een liedje zingen, dat is leuk en aardig, omdat te zingen is het fijn. Maar dat betekent nog niet dat je opgestaan bent en de dingen doet die God van je vraagt. Amen. Ja, oké. Nou, en opstaan, dat betekent leren doen wat Jezus deed. Dus opstaan, dan preek je aan. Ja, hem volgen. Nou, en een van de dingen die ik ontdekt heb, want dat was een van mijn frustraties toen ik pas tot de Heer kwam. Ik denk, pas wel enthousiast, dat ben ik nog steeds hoor. Eigenlijk nog steeds meer. Maar dat sprak je wel eens in een kerk en dan kwam je een jaar erop weer eens terug. Over 2 jaar, of soms niet meer, dat kon ook wel eens. dat gebeurt ook wel eens. En dus zag ik dat er eigenlijk niet zoveel veranderd was. Nou, ik denk, hoe kan dat nou? Heb ik zo enthousiast gesproken? Heb ik de mensen zo aangespoord om ervoor te gaan? En dan is er niet zoveel veranderd. Nou, en toen kwam ik tot... Bij heel veel kerken merkte ik dat. En ik zeg eigenlijk, Heer, hoe kan dat nou? En er is zo weinig beweging komt er in die kerken. En toen was het antwoord eigenlijk simpel. Heer, je moet leren doen wat ik deed. Gewoon leren doen wat ik deed. Heel veel mensen doen dat niet. Ze willen christen zijn op hun eigen voorwaarden. En dat gaat niet. En je moet leren doen wat hij deed. En wat ik al vertelde, Jezus leerde om de woestijn in te gaan, om zich daar voor te bereiden voor de taak die God voor hem had. We hebben allemaal een beloofd land om in te nemen. Fijn, hè? Maar een beloofd land kun je alleen maar innemen als je eerst bereid bent om door de woestijn te gaan. Want daar moet je namelijk klaargemaakt worden voor de taak die God voor je heeft. En toen kwam ik erachter dat ja, Jezus die had de woestijn nodig om zichzelf klaar te maken voor de taak. Dus dat voortraject heb ik ook nodig. En jij ook. Dus we moeten leren bidden en vasten. Daar kwam ik achter. Het is een hele simpele boodschap die in heel veel kerken niet meer gesproken wordt. Dus ik ben dat eens in gaan verdiepen. En toen ben ik zo'n 10 jaar geleden gaan bidden en vasten. In 2003 ben ik begonnen in Den Haag. Dus en dat heb ik 10 dagen gedaan. En waarom 10 dagen? Omdat de eerste gemeente ook na 10 dagen is ontstaan. Je hebt ook 10 dagen in de bovenkamer gezeten om op de kracht van God te wachten. Vrienden, we hebben kracht nodig. Kracht, amen. Onthoud het woord, je hebt kracht nodig. De kerk is zo krachteloos. Dat moet stoppen. Dat moet stoppen. Er moet iets in je op gaan staan. Arise, Heer. Ik wil die kracht in mijn leven. Amen. Hallo, kom ik binnen? Ik wil die kracht in mijn leven. Ik wil niet halfbakken leven. Ik wil niet een middelmatig christen zijn die een kerkje pikt, een liedje zingt, zijn eigen weg gaat en de wereld die verandert. Heer, ik wil doen waarvoor ik gemaakt ben. En hij daagt ons uit. Ga achter mij aan. Halleluja. Nou, en als je dat gaat doen, dus je gaat leren bidden en vasten. Nou, dan ga je iets zien van die kracht van God. Kijk, vasten is eigenlijk jezelf klein maken voor God. Vrienden, we kunnen zelf geen christen zijn. Niemand kan het. Ik ook niet. Ik bak er niks van. Maar als we ons klein maken voor hem en zeggen, Heer, hier ben ik. Ik weet het ook niet, maar wilt u uw gang gaan met mij? Dan gaat hij iets doen met jou. Amen. En dat is het probleem van de mens is trots, koppigheid, eigenwijsheid. Ik doe het al op mijn manier. Ja, toch? Dat is altijd het probleem. Iedere keer, misschien ben je wel eens, heb je wel eens versteld gestaan van je eigen koppigheid of je eigen trots. Ja, toch? Wil eens wel eens geschrokken van zijn eigen koppigheid. Wie is er wel eens van geschrokken? Even eerlijk zijn, even eerlijk zijn. Ja, toch? Je kan behoorlijk eigenwijs zijn, hè? Ja, maar God vraagt iets van je, wil je achter mij aan? En heel veel mensen zeggen, ik wil bij Christus horen, maar als het puntje bij het paaltje komt, dan willen ze het niet. Nee, want hij vraagt iets van je namelijk. En Lucas 9, vers 23 zegt hij zo mooi. Hij zegt, wie bij mij wil horen, moet er drie dingen doen. Allereerst, je moet jezelf verloochenen, je moet je kruisen pakken en mij volgen. Nou, dan beginnen we dus met de verloochenen. Verloochenen is een fijn woord om te scrabbelen, weet je. Heel veel punten krijg je ervoor. Maar ja, wat betekent het eigenlijk? Verloochenen betekent letterlijk nee zeggen tegen je eigen verlangens. Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, toch? Heel veel mensen laten zich leiden door hun eigen verlangens. Ja, toch? Die kunnen makkelijk de baas zijn in je leven. Maar God zegt nee, verloochenen. Nee zeggen. Leer nee te zeggen tegen je eigen verlangens. Ja, maar hoe leer ik dat ooit? En dan moet je nog een keer je kruis oppakken. Nou, dat betekent niet meer mijn eigen wil doen, maar zijn wil doen. Dus Heer, wat gaan we vandaag doen? Je hebt niet meer voor jezelf leven, maar voor hem leven. En dan pas kun je hem volgen. Kun je me volgen? Yes? Dus eerst verloochenen. Dan je kruis oppakken, dan pas kun je hem volgen. Nou, velen komen aan het eerste geen eens toe. Waar haal ik ooit de kracht vandaan om mezelf te verloochenen? Hoe kan ik ooit de kracht krijgen om nee te zeggen tegen mijn eigen verlangens? Zoveel mensen worden geteisterd door hun eigen verlangens. Die zitten behoorlijk in de weg. Verlangen naar eten, verlangen naar drinken, verlangen naar seks, verlangen naar porno. Sommige mensen zitten er zo aan vast, aan zoveel onreine rotzooi. En ze kunnen het maar niet laten. Ja, hoe overwin ik dit ooit? Nou, dat ga je zelf niet overwinnen. Dat ga je alleen maar overwinnen als je het hem vraagt. Je moet jezelf klein maken. En vragen, Heer, wilt u het gaan doen in mijn leven? Nou, en daarom is bidden en vasten essentieel. Dat woord verloochenen betekent letterlijk ook je vernederen. En ook het stamwoord van vasten zit erin. Dus als je je wil verloochenen, zul je moeten leren vasten. Zo eenvoudig is het. En vrienden, en dan pas, als ik leer te vasten, dan krijg ik de kracht om nee te zeggen tegen mijn eigen verlangens. Oh, dan pas. Ja, dan pas. Oh, zit het zo? Nou, en dan kan ik ook de kruis oppakken. Dan ga ik niet meer mijn wil doen, dan wil ik zijn wil doen. Komt er een verlangen in mijn hart. Verlangen om zijn wil te doen. En dan pas kan ik hem volgen. Oh, zo zit het. En waar leer ik dat? In de woestijn. Bidden, vasten. Jezelf klein maken voor hem. Nou, dit ben ik in 10 jaar geleden voor het eerst gaan doen. En er gebeurden geweldige dingen. Halleluja. Mensen werden bevrijd. Mensen werden genezen. Dat spontaan dag 4, 5. Mensen werden zomaar bevrijd. Joh. Er kwam allemaal boze geest uit mensen. Ik denk, er zit al jaren in de kerk. En opeens komen de boze geest uit. Van die lieve aardige mensen. En ik zag mensen genezen. Er was een meisje was seksueel misbruikt. En die werd bevrijd van 26 demonen. Goedemorgen. Was een meisje die zat in de hekserij. Die werd bevrijd van 70 demonen. Hoe weten we dat het zoveel zijn? Nou, iemand heeft ze geteld. Ja, kan er ook niks aan doen. Ja. En mensen wilden op dag 8 of 9 spontaan de straat op. Moet je je voorstellen dat mensen dat u hier zit. Je Herman, ik heb je lang genoeg gekletst. We gaan nu de straat op. Dat zou je toch hebben zeggen. Dat mensen spontaan de straat op willen. Omdat ze zeggen, we moeten het vertellen van Jezus. We moeten het vertellen. We kunnen het niet voor ons houden. Daar dromen we toch van, vrienden, of niet? Hallo, daar dromen we toch van? Nou, vrienden, en toen ik dat meemaakte. Ik denk, Heer, de Bijbel herleeft. We gaan weer doen wat Handelingen zegt. Amen. We vertellen spontaan van de Heer. Niet omdat het moet. We hebben geen folders meer nodig. We zijn zelf een folder geworden. Halleluja! Is dat niet fijn? Yay! Woehoe! Oh, je bent reuze enthousiast hier. Nou, oh joh. En daar ben ik zo blij van. Ik denk eindelijk, daar komt de kracht in ons midden. Eindelijk genezen de mensen. Eindelijk worden de mensen bevrijd. Wat Jezus elke dag deed. Amen. Nou, en ik denk, dit moet heel Nederland weten. Dus toen heb ik een besluit genomen. Toen is een paar 10 dagen daarna, nog een keer, het jaar erop heb ik nog een keer gedaan. En toen heb ik besloten om in de hoeken van het land te doen. In Den Helder, Vlissingen. We zaten meer in Heerlen. En Vlissingen en Dokkum. Ja, 4 hoeken. En toen, ik zeg, en nu ga ik net zo lang door tot heel Nederland op zijn kop staat. Ik zeg, dit moet iedere christen weten. Dat de kracht beschikbaar is, ook voor jou. Het is niet alleen voor je buurman, maar ook voor jou. Het is ook voor jou. Dus ik wil je van harte uitdagen. Over 4 dagen gaan we weer bidden en vasten. Hier vlakbij, in Aalsmeer. En ik wil je van harte uitdagen om eens 10 dagen apart te zetten van God. Zodat Hij jou eens lekker onder handen kan nemen. Amen. Christen zijn is niet wat ik allemaal kan of wat jij allemaal kan. Christen zijn is Christus zijn werk laten doen in jou. Het is een kwestie van overgave, vrienden. En je moet God het werk laten doen in jou. Dat is het geheim. En wij willen vaak zoveel dingen zelf en het gaat niet lukken. Amen. Je moet het Hem laten doen. Vrienden, jij hebt een ontmoeting met God nodig. Onthoud dat maar. Jij hebt een ontmoeting met God nodig. En wanneer je God ontmoet, dan ben je nooit meer dezelfde. Nooit meer. Amen. Halleluja. En dan wordt het christen zijn leuk. Dan wordt het echt leuk. En dan ga je genieten van wat God doet. Wonderen. We hebben al zoveel wonderen meegemaakt. Hier, ik had nog een paar getuigenissen van de laatste bidden en vasten. Het was een mevrouwtje. Was ook zo, die had last van een eetstoornis. Hoe kan een eetstoornis je leven teisteren? Eetstoornis. Altijd last van eetproblemen. Anorexia. Wat een gedoe. Nou, het meisje kwam bij ons, het vrouwtje kwam bij ons binnen vast. Ze is verlost van heel veel demonen. Zelfmoordgedachten gingen eruit. Depressie en doodsbanden zijn verbroken. Ze is bevrijd van heel veel moord en dood. En ze is enorm opgeknapt. De eetstoornis is ook voorbij. En ze was ook nog een vrouw die nog geen man had. En ze wilde graag een man. Heb ze ook ervoor gebeden? En je raadt het nooit, ze is nu ook getrouwd. En sterker nog, ze is nog zwanger ook. Halleluja, amen. Voor God is niks onmogelijk. Yes? Dus vrienden, waar je ook mee worstelt, waar je ook mee zit. Heel veel mensen lopen zo lang te klooien met een probleem, terwijl ze nooit bidden en vasten. Het wordt een keer tijd dat je gaat bidden en vasten. Er was een keer een Afrikaanse voorganger, die kwam een keer in Haarlem in een kerk. En die keek zo'n samenkomst eens aan. En die keek naar het eind van de samenkomst. Er kwamen heel veel mensen naar de voorganger. En toen was het allemaal klaar. En toen kwam die Afrikaanse voorganger naar die voorganger uit Haarlem. En zei, joh, jij doet het fout. Nou, dat is nogal wat als je dat durft te zeggen, hè. Jij doet het fout. Hij zegt, oh, wat doe ik dan fout? Hij zegt, al die mensen die bij je komen, moet je eerst vragen, heb je er al voor gebeden en gevast? En als je dat vraagt, dan zullen er zo lang niet zoveel mensen meer komen. Nou, dat is waar. Ja, toch? En natuurlijk moeten we hulp bieden, maar vrienden, wij hebben ook zelf een verantwoordelijkheid. Mensen hebben ook een verantwoordelijkheid. Sommige mensen willen zo afhankelijk zijn van de gasten die op het podium staan. Wordt een keer tijd dat jij je eigen verantwoordelijkheid opneemt. Amen. En de discipel wordt die God van je vraagt. Leer, bidden en vasten. En als je het lastig vindt, vrienden, moet je komen op een van de conferenties. We zitten nu gemiddeld op zo'n 400 mensen die dit doen. 400 tot 500 mensen. Nee, dat gebeurt wat, hè. Dat doen we nu al 10 jaar. Dus al duizenden mensen hebben gebeden en gevast. En vrienden, hier zitten ook mensen die het gedaan hebben. Die kunnen ervan getuigen. Het verandert je leven. En ik wil je aanmoedigen, vrienden. Blijf niet langer klooien. Blijf niet langer een beetje modderen als christen. Maar ga ervoor. Amen. Dat het vuur van God gaat branden in je hart. En dan heb je ook wat te vertellen, vrienden. Waar vuur is, komen mensen altijd kijken. Ja, toch? Altijd. Waar een fikkie is, komen mensen altijd kijken. Ze stappen hun huis uit. Oh, je is fikken, even kijken. Ja, toch? Waar wonderen gebeuren, waar mensen worden bevrijd. Waar Gods aanwezigheid is, daar willen mensen zijn. We hebben mensen gehad, terwijl we binnen vast waren in een gebouw. Dat sommigen op de fiets, een echtpaar Schilperoord, zo heette ze. Die kwamen op de fiets langs een gebouw waar wij aan binnen vast waren. Die werden gewoon naar binnen getrokken. Die zeiden, wat is hier? Ze hadden een fiets aan de muur gezet. Ze zeiden, wat is hier? Ik zei, nou, we zijn aan binnen vast, mevrouw. Het lijkt de hemel wel. Ik zei, ja, klopt. Wij bidden de hemel namelijk naar beneden. Amen. Dat is wat we doen. En vrienden, in de hemel wil iedereen zijn, hè? Amen. Wij hebben de opdracht de hemel op aarde te brengen. En dat betekent, ik moet gaan doen wat Jezus deed. Blijf niet langer middelmatig, vrienden. Kies ervoor. Ga ervoor. Zul je nooit spijt van krijgen. Waar je wel spijt van krijgt, is een beetje klooien. Een beetje dobberen. Dan denk je, potjandozie had ik maar. Amen. Dus vrienden, ik wil u uitdagen. Komende donderdag gaan we weer beginnen. En u bent van harte welkom om heerlijk te komen bidden en vasten. Hier nog een mevrouw die een huwelijk is gered. Moet je kijken wat die mevrouw schrijft. Heel kort samengevat. Mijn huwelijk stond onder druk. Zelfs christenen adviseerden mij om te scheiden. Ik wist wel dat het niet de weg was, maar het geeft de ernst van de situatie aan. Matthijs kwam thuis na het vasten. En naast alle inzichten die hij ontvangen had, was hij zelfs weer verliefd op mij. Een man die gewoon naar binnen een vasten gestuurd is. Een huwelijk gered. Hij was weer verliefd op zijn vrouw. Vrienden, dat is wat er gebeurt. Als jij Jezus ontmoet, ben je compleet verliefd. Amen. En verliefde mensen zijn het allerleukst. Ja, toch? Verliefde mensen die doen nooit moeilijk, zien altijd de zon schijnen en verwachten het altijd van de Heer. Amen. Halleluja. Dus vrienden, het wordt de tijd dat u verliefd wordt op Jezus. Amen. Halleluja. Nou, ik ben blij dat u zo enthousiast reageert. Ik ben blij dat u er ook zo'n zin in hebt. Halleluja. Halleluja. Goed. Nou, ik heb natuurlijk gebeden voor jullie, vrienden. Ik zeg, Heer, wat hebben die gasten daar nodig in Boskoop? Nou, onder andere deze boodschap. Wordt tijd dat ze gaan bidden en vasten. Halleluja! Maar ik werd ook iets bepaald bij iets anders. En daarvoor gaan we even opzoeken. Matteüs 5. En ik wil jullie vragen, lieve mensen, schrijf mee. Schrijf mee, want die schrijft, die blijft. De Bijbel zegt dat we discipelen moeten maken, geen kerkgangers. Kerkgangers zijn er zat, die gaan hun eigen gang en ze gaan naar de kerk. Maar de Bijbel zegt, we moeten discipelen maken. En een discipel is heel wat anders. Een discipel is een leerling. Die wil graag leren, die is hongerig. En vrienden, zodra het woord open gaat, moet je zeggen, wow, ik ga lekker leren vandaag. Oeh, ik heb er zin in. Oeh, u bent weer zo enthousiast. Nou, daar ga ik. Matteüs 5, we gaan even lezen. Hier vertelt Jezus hoe je gelukkig wordt. Nou, wie wil gelukkig worden, vrienden? Ja, allemaal, in Boskamp willen we gelukkig worden. Hoe zijn ze enthousiast, joh? Ik doe mijn hand maar omhoog, want jij hebt ook wat. Vrienden, Jezus leert ons hoe je gelukkig kan worden. We lezen in vers 3, gelukkig zijn de nederigen van hart. Want zij zullen het koninkrijk van de hemelen is voor hen bestemd. Gelukkig ben je als je nederig bent. Nederig wil zeggen dat je afhankelijk wil zijn van God in alles wat je doet en zegt. Gelukkig is hij die verdriet hebt. Zij zullen getroost worden. Verdriet hebben betekent dat je bereid bent om in je eigen hart te kijken. Dat je berouw hebt en verdriet hebt over je eigen zonde. Maar ook dat je verdrietig bent en bewogen bent met de mensen om je heen. Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want de aarde is voor hen. Zachtmoedig betekent dat je de moed hebt om zacht te zijn. Daar moet je moed voor hebben, om zacht te zijn. Ja toch? Je moet moed hebben om daar waar haat is, om liefde te brengen. Je moet moed hebben waar iedereen negatief is, om positief te zijn. Daar moet je moed voor hebben. En dan gelukkig zijn er mensen die ernaar hunkeren dat Gods wil wordt uitgevoerd. Zij zullen volkomen tevreden worden gesteld. Nou, hunkeren naar Gods wil, dat zijn de hongerigen. God zegt, wil je gelukkig zijn, dan moet je hongeren naar mij. Je moet een honger hebben naar God. Wie wil gelukkig worden? Dan moet je honger hebben. Honger naar God. Niet naar hamburgers of frikandellen. Je moet hongerig zijn naar God. Nou, en nu komt het. U gelooft het niet. Maar heel veel christenen zijn helemaal niet hongerig naar God. Totaal niet. Ze hongeren naar van alles, behalve God. Precies. En dat vind ik zo gek. Ik denk, hoe kan je nou geen honger hebben naar God? Terwijl die zo geweldig is en zoveel van je houdt. Hoe kan dat nou? Nou, we gaan eens ontdekken, lieve mensen. Hoe komt het nou dat mensen geen honger hebben naar God? Hoe komt dat nou? Dat is een goede vraag, hè? Ja, leuke vraag, hè? Ik vond het een leuke vraag. Oké. Nou, daar gaat hij, vrienden. Allereerst, het hangt er vanaf hoe je luistert, wat je houding is. Wat is je houding? Hoe luister jij? Deze ochtend kan jouw leven compleet veranderen. Of deze ochtend doet helemaal niks met jou. Hoe kan dat, hè? Dat hangt namelijk vanaf hoe je luistert. We gaan even naar Markus 4. Daar vertelt Jezus het verhaal van dat zaad op de grond. Weet je nog? De zaaier. Het is niet saai verhaal, hoor. Maar het gaat wel over zaad. Markus 4. Vind je ook in Matteüs 13, vind je het verhaal ook. En dan vertelt hij dat verhaal. Ik lees even vanaf vers 5. Er viel ook zaad. Ik moet even eerder luisteren, zei hij, vanaf vers 3. Een boer ging naar zijn land om te zaaien en daarbij viel er wat zaad op het pad. De vogels kwamen erop af en pikten het weg. En er viel ook zaad op plaatsen waar veel stenen in de grond zaten. En er lag maar een dun laagje aarde. Het zaad kwam daardoor wel vlug op, maar toen de hele felle zon ging schijnen, toen verschroeide het. Het ging dood, omdat het nauwelijks wortels had. Een ander zaad viel tussen de distels en de distels overwoekerden het, zodat er geen vrucht aankwam. Maar het zaad dat in goede grond viel, kwam mooi op. Het werd rijp en gaf een grote opbrengst. Wel 30, 60, 100 keer zoveel als was gezaaid. Onthoud dit goed. Nou, Jezus had dit verhaal verteld. En die discipelen allemaal leuk en aardig. Jezus, maar we snappen geen zak van die verhalen van u. Kan u niet even uitleggen? Ja hoor, ontspan, daar komt hij. Vers 10 gaan we even... 14. Let, die worden steeds kleiner. Wacht even. Ja, 14. Nou, hier komt de uitleg. De boer is hij die Gods woord bekend maakt. Dus vandaag ben ik de boer, vrienden. Ik ben de boer. Yes, ik kan... Ja, ik laat geen boer. Nee, ik ben de boer. Nee, dat is weer wat anders. En ik maak dus dat woord van God bekend. Dus dat woord wat ik spreek, daar zaai ik mee in uw hart. Dat doe ik vandaag. Ik ben vandaag de boer. Oké. En hij probeert het goede zaad in het leven van anderen te zaaien. Dat is mijn verlangen, hè? Om dat zaad, dat woord van God te zaaien in jullie leven. En het pad waar een deel van het zaad op terecht kwam, dat zijn de mensen die het woord van God wel horen, maar het meteen weer vergeten. Meteen. Ze vergeten het meteen. Dus mensen horen hier het woord. En ze vragen na afloop, waar had Herman Boon het over? Geen enkel idee. Lekker een bakje koffie. Papa. Vergeten compleet het woord. Dan de volgende. De duivel is erin geslaagd het goede zaad weg te nemen. Dan de steenachtige grond. Dat zijn dus de tweede groep. Dat zijn de mensen die het woord van God al horen en meteen erg enthousiast zijn. Maar het zit bij hen niet diep. Ze zijn oppervlakkig. Als ze door hun enthousiasme over Gods woord problemen krijgen, dan moeten ze er ineens niks meer van hebben. Dus die mensen zijn enthousiast, maar zodra het even tegen zit, haken ze af. Dan heb je de volgende. De grond met distels erop zijn de mensen die het woord van God horen en er ook in geloven. Maar de zorgen van het leven, de zinloze jacht van rijkdom en het verlangen naar allerlei andere dingen krijgen de overhand. En het gevolg is dat deze mensen niets doen met wat ze hebben gehoord. Dus dat zijn de mensen die zich zorgen maken. Yes, en je kunt overal zorgen om maken. Ja toch? Dit leven bestaat uit een en al problemen. Als het ene probleem weg is, dan komt het andere probleem. Herkent u het al? Ja toch? Ja, dit leven is een en al probleem. En God heeft ervoor gekozen om dat te gebruiken in ons leven. Maar vrienden, wij moeten iets doen met problemen. Problemen hebben een doel. Oh ja, echt waar? Ja, echt waar? Oh, wat is het dan? Nou, vertel, luister. Hou je vast. Wat is het doel van problemen? Je moet God erbij betrekken. Dat is het doel van problemen. Want dan ga je hem zien werken. En dan geef je soms problemen die jij totaal niet aan kan. Dat je denkt, oh, je moest eens weten waar ik in zit. Je moest eens weten. Ja, je makkelijk praten, maar je moest eens weten waar ik in zit. Bon. Nou vrienden, als je zo'n probleem hebt, en die komen regelmatig voor, dan betekent dat, je moet God erbij betrekken. De Bijbel zegt, maak je nergens zorgen over, we bidden voor alles. Wat doen wij? We doen het vaak andersom. We maken ons overal zorgen om en we bidden nergens voor. Amen. Herkennen we dat? Je moet ervoor bidden. De Bijbel zegt, bid en maak je nergens zorgen voor. Vertel al je problemen, al je verlangens aan God. En dan zal Hij voor jou zorgen. En dan zal je een vrede krijgen die alle verstand te boven gaat. Heel veel mensen laten zich leiden door hun zorgen. En dat dooft het werk van God in je leven. En heb je nog meer? De zinloze jacht naar rijkdom. Zoveel mensen jagen naar de rijkdom van deze wereld. Ken je al die envelopjes van de postcode loterij? Ze schieten over je tv-scherm, worden allemaal gelokt om mee te doen met de postcode loterij. En we hopen dan maar dan zo'n prijsje te winnen. Je kunt, vrienden, het is een zinloze jacht. Het is een zinloze jacht naar rijkdom. Dat is niet rijk zijn. Geld is geen rijkdom. Nee, het is een valse rijkdom. Heel veel mensen zitten vet in het probleem omdat ze zoveel geld hebben. Amen. Ik ken van een huwelijk, van een echtpaar die wonnen een prijs. Geweldige prijs in een loterij en een huwelijk ging kapot. Nou, fijn met je prijs. Amen. Ben je daar zo blij mee? Vrienden, het is een valse god. Geld is een valse god. En vele christenen worden er ook door gepakt. Amen. Zinloze jacht naar rijkdom. Nog een auto, nog een duurdere computer. Hij moet wel alle snelheden hebben. Jongen, je kunt er zo in opgaan. En dan zit je uren en uren achter je computertje. En doe je de dingen van de Heer? Nee, je wordt helemaal in beslag genomen door je nieuwe computer. En je belt je maatjes op. Heb je hem al gezien? Ik heb de allersnelste. Kom, snel. En dan zit je met z'n tweeën achter dat ding. Ach, man. Zoveel lui worden hierdoor gepakt. Amen. En je komt niet tot je bestemming. Het dooft je geloof. Het vreet je hele geloof weg. En dan het verlangen naar allerlei andere dingen. Nou, en het kunnen allerlei verlangens zijn. Verlangen naar sporten. Verlangen naar muziek. Verlangen naar... Het hoeft geen zondige dingen te zijn. Maar het kunnen allerlei zogenaamde goede verlangens zijn. Maar die vreten je hele leven op. Je hebt geen enkel oog voor wat God wil doen in je leven. Dat zijn deze mensen. En dan heb je... Ja... Ze krijgen het gevolg van dat deze mensen niks doen. Hoor dat? Ze doen niks met hun geloof. Niks. En ze geloven de Heer. Ze zitten trouw in de kerk elke zondag. Maar ze doen er niks mee. Helemaal niks. Maar de goede grond stelt de mensen voor die het woord van God horen en er met hun hele hart in geloven. En ze doen er iets mee. Het goede zaad brengt vrucht voort in hun leven. Wel 30, 60 tot 100 keer zoveel als is gezaaid. Nou vrienden, in welke groep zit jij? Ben je onverschillig? Dat is groep 1. Die hoort geen eens, die zit hier wel, maar die denkt, ik ben blij als de koffie weer geschonken wordt. Dat is groep 1. Groep 2, die zijn oppervlakkig. Ze zijn wel een beetje enthousiast, maar even tegen zit, haken ze af. Nou, toch een beetje te lastig hoor, dat gedoe met de heer. Nou, een beetje lastig. Mijn buren doen ze vervelend op zijn werk. Zeggen ze ook een moeilijke vraag. Ik vind allemaal niks. En ze haken af. Ten derde zijn de lui die zich laten pakken door al hun zorgen. Door de zinloze jacht naar rijkdom en allerlei andere verlangens. En ze doen er niks mee. En de vierde, dat is de vierde groep. Die laten het woord van God in hun hart zakken. En die doen er iets mee. Die komen in beweging. Halleluja. Die gaan bidden voor hun straat. Die gaan hun straat bereiken. Of die gaan iets in het dorpshuis doen. Om iets van het koninkrijk te laten zien. Of die gaan een kinderclub beginnen. Of die gaan, weet ik veel, een zendingswerk starten. Die gaan iets doen. Ze doen iets. Nou, welke groep zit jij? Ben je onverschillig? Vind je veel best zo? Of ben je oppervlakkig? Als het even tegen zit, haak je af. Vrienden, als je voor de Heer wil leven, zul je altijd tegenstand krijgen. Je zal juist moeten leren door de tegenstand heen te breken. Amen. Daar krijg je namelijk karakter van. Heel veel gasten hebben geen karakter. Die haken af als het even moeilijk wordt. Nou, ik vind het toch een beetje lastig hoor, die dingen met de Heer. En ze gaan weer thuis achter hun tv zitten en een computertje. Houd toch op, man. God zoekt mensen die karakter willen leren. En ten derde laat jij je pakken door al je eigen verlangens. Je computertje. Of misschien loop je wel dingen te doen waarvan je diep in je hart weet, daar klopt niks van. Die zinloze jacht naar rijkdom, je zorgen. En de verlangens naar allerlei andere dingen, die vreten je hele leven op. En ondertussen doe je niks met wat God je gegeven heeft. Yes. Dat zijn de mensen die zich laten afleiden. Ben jij zo iemand die je laat afleiden? Dus ben je onverschillig? Ben je oppervlakkig? Of laat je je afleiden? Of draag je vrucht. Amen. Nou, dus wat ik vanmorgen vertel, hangt af van hoe jij luistert. Of je er wat mee gaat doen of niet. Als jij onverschillig bent, zal je niks doen met wat ik vertel. Als je oppervlakkig bent, dan zul je misschien iets gaan doen, maar zodra het even tegen zit, haak je af. Als je in groep 3 zit, is het allemaal leuk en aardig, maar je moet eens weten waar ik in zit. Je moet eens weten wat voor problemen ik heb. Dan laat je je opvreten door je zorgen, door je verlangens. Of door de zinloze jacht naar rijkdom. Of zit jij in groep 4 die zegt, wow, ik ben blij dat Herman even langsgekomen is. Want dat zaad, dat zakt even in mijn hart. En ik ga opstaan en ik ga er wat mee doen. Amen. Hoe luister jij? Hoe luister jij? Ben je onverschillig? Ben je oppervlakkig? Laat je je afleiden? Of ga je vrucht dragen? Wie wil bij groep 4 horen? Hallo, wie wil bij groep 4 horen? Ja, tuurlijk wil je dat. Mag het je ook wat kosten? Oh, hoort het er ook bij? Oh, is een beetje... Oh, had ik niet gedacht. Ja, vrienden, het gaat je wat kosten. Dat klopt, ja. Nou, dus hoe komt het dat mensen geen honger hebben? Allereerst, je houding is helemaal fout, joh. Moet eens kijken, misschien ben je wel onverschillig, joh. Misschien ben je wel oppervlakkig. Die vindt het wel best, joh. Misschien laat je je helemaal opvreten door allerlei zorgen. En allerlei andere verlangens. Dus dat is een van de eerste oorzaken waarom mensen geen honger hebben. Het is gewoon je houding. Je houding is misschien niet goed. Onderzoek jezelf. Tweede oorzaak. Hoe kan het nog meer? Dat je geen honger hebt naar God. Dat is zelfgenoegzaamheid. Dat is een moeilijk woord van ik heb genoeg aan mezelf. Ik heb genoeg aan mezelf. Dat is zelfgenoegzaamheid. Ja, ik heb genoeg aan mezelf. Man, je moet eens weten waar ik allemaal druk mee ben. Je vindt het allemaal wel best, joh. Je hebt genoeg aan jezelf. En mensen zijn totaal niet enthousiast over de Heer. Ze zijn alleen eigenlijk maar gericht op hun eigen dingen. Zelfgenoegzaam. Vindt het wel best zo, joh. Nou, vrienden, de Bijbel zegt wat anders. Jezus zegt bijvoorbeeld in, als we een Openbaring even lezen, Openbaringen 3. Hè, daar spreekt hij 7 gemeenten toe. En het zijn gemeenten in de eindtijd, in de tijd als deze tijd. En daar spreekt hij die gemeenten toe. En ik ga het hebben over de laatste, Laodicea. En dan lees ik even vanaf vers 20. 15, sorry, vanaf vers 15. Ik ken u doen en laten. Ik weet dat u niet koud en niet warm bent. Was u maar koud of warm. Maar nu u lauw bent, word ik misselijk van u en ik zal u uitspugen. U zegt dat u rijk bent en niks tekort komt. Maar u beseft niet dat u de geestelijke ellende aan toe bent. U bent arm, blind en naakt. En ik geef u de raad goud van mij te kopen dat in het vuur gezuiverd is. Dan pas zult u rijk zijn. En koop witte kleren van mij, zodat u niet naakt bent en niet hoeft te schamen. En koop ook ogenzalf en smeer dat op uw ogen, zodat u kunt zien. Ik ben heel streng voor de mensen die ik lief heb. En ik straf u net zo lang tot u niet meer onverschillig bent en tot één keer komt. Luister, ik klop op de deur. Als iemand mij hoort en de deur open doet, zal ik bij hem binnenkomen en dan zullen wij samen eten, hij met mij en ik met hem. Nou, wat zegt de Heer hier nou? Hij zegt, jongens, ik ken jou. Ik ken jou door en door. Ik weet wat jou beweegt, ik weet wat je denkt, ik weet hoe je in elkaar steekt. Alles wat je doet is voor mij bekend. En ik weet dat u niet koud of niet warm bent. Was u maar koud of warm. Maar nu u lauw bent, word ik misselijk van u. Ik zal u uitspugen. Dat klinkt een beetje grof, hè? Hij zegt, als je lauw bent, dus als het je niks doet, als de dingen van de Heer jou helemaal niks doen, dan zegt God, ik spuug je uit. Nou, waarom doet hij dat nou? Vrienden, als u onverschillig bent geworden naar de dingen van de Heer, dan bent u vergeten wat hij voor u gedaan heeft. Dan ben je compleet vergeten wat hij voor jou gedaan heeft. Hij gaf zijn leven voor jou. Hij was bereid om te sterven voor jou, omdat jij zo kostbaar bent. Hij had er alles voor over om jou te bereiken. Alles. Hij had naakt aan een kruis hangen. Weet je hoe vernederend het is om naakt voor een groep mensen te staan? Weet je hoe dat is? Dat weet je niet. Nee, hij wel. Maar hij deed het voor jou en voor mij. Omdat hij stapelgek op je is. Jij bent zo kostbaar. Je bent zo'n prachtig mens, zo'n prachtig kind. Hij had er alles voor over om jou te bereiken. En als je naar het kruis kijkt en even diep over nadenkt, dan verdwijnt iedere onverschilligheid. Amen. Het wordt weer tijd dat je naar het kruis kijkt. En wat hij ervoor over had om jou te bereiken. Amen. En als je er niet bereid bent. Hij zegt, ja, dan spuug ik je liever uit. Hij zegt, kom op man, word wakker. Dit is niet om jou een oordeel over je uit te spreken. Maar dit is een uitspraak om jou weer wakker te maken. Van kom op man, blijf niet hangen in je onverschilligheid. Maar kom weer naar mij toe. Je moet eens weten wat ik voor je heb. Amen. Oké, dus dat is de eerste. Hij zegt, en dan ik zal, u zegt dat u rijk bent en niks tekort komt. Maar u beseft niet dat u de geestelijke ellende aan toe bent. En dat is zo. Wij denken dat we rijk zijn, net als een live musea. Er waren jongens die konden goed handel drijven. Ze hadden ook een ogenzalffabriek. Ze hadden ook heel veel geld, die gasten. Ze waren financieel, hè, dus qua centjes hadden ze het goed voor elkaar. En ze dachten dat ze het ook daardoor heel goed voor elkaar hadden en gezegend waren door de Heer. Ze waren blij met de zeentjes en de financiële voorspoed die ze hadden. Maar wat ze vergaten waren, de echte rijkdom waren ze kwijt. Vrienden, financiën is leuk, kan een zegen van de Heer zijn, maar het is niet de echte rijkdom. De echte rijkdom is een leven met God. Het is een leven in diepe vriendschap met Hem. Dan word je rijk. Amen. Dikke vrienden met Jezus zijn. Dat maakt je rijk. Amen. De echte waardevolle dingen zijn onzichtbaar. Ja toch? Alles wat echt waarde heeft, kan je niet zien. Oh ja, zoals liefde. Je kan niet naar de winkel gaan. Hey, doe even een doosje liefde. En neem zelf ook een doosje. Ja toch? Je kan niet naar de winkel gaan. Doe maar even een zakje blijdschap. En je mag er zelf ook wel een paar hebben. Zeg, hey, zo. Of doe maar even een tasje vrede. Dat zijn dingen die je niet kan kopen. Amen? Nee, en dat zijn de meest kostbare dingen. Wat heb ik aan 1 miljoen euro als ik een dikke onvrede in mijn leven heb? Als ik compleet zagrijnig en ongelukkig ben. Wat heb ik dan aan 1 miljoen euro? Toch helemaal niks? 0,0. Vrienden, het is valse rijkdom. Amen? Halleluja. Hij zegt, ik geef je daar het goud van mij te kopen. Dat in vuur gezuiverd is. Nou, wat bedoelt hij dan nou? Goud kopen. Nou, eerst moet je iets kopen. En kopen kost je iets. Het gaat jou iets kosten. Om achter Jezus aan te gaan. En vrienden, dit is het probleem van ons Nederlanders. Wij leven in een welvaartsstaat. We hebben net een crisis achter de rug, geloof ik. Nou, sommigen hebben daar helemaal niets van gemerkt. Anderen misschien wel. Dat zou kunnen. Maar vrienden, daar is geen vergelijk. We hebben nog altijd meer dan genoeg. Ja toch? Meer dan genoeg. Ondanks de crisis. En Jezus zegt nu, ik geef je raad goud van mij te kopen. Wat is nou goud kopen? Nou, goud staat voor zuiver en puur. God zegt, ik wil dat je zuiver wordt. Ik wil dat jij puur wordt. Dat de rotzooi uit je leven gaat. En dat je mij gaat zoeken met alles wat in je is. En dat je gaat leren doen wat ik van je vraag. En dat is goud kopen. En dat gaat je iets kosten. Ja, dat kost je inderdaad al je computeruurtjes. Dat klopt. En je mag best je computer houden, maar misschien moet even de balans weer terug. Amen? Dat je ook weer eens tijd neemt voor de Heer. En dat je hem gaat zoeken met hart en ziel. Dat je een keer gaat bidden en vasten bijvoorbeeld. Dat je hem eens gaat zoeken met alles wat in je is. Zodat hij tot jou kan spreken en dat je gaat doen waarvoor je geroepen wordt. Goud kopen kost iets. En dan spreekt hij over arm, blind en naakt. Je bent financieel misschien wel rijk, maar geestelijk ben je arm. Het is niks, het is lucht. Je hebt geen enkele geestelijke rijkdom in je. Je bent blind. Blind betekent dat je niet ziet waar het om gaat. Je ziet niet dat mensen verloren gaan. Je ziet niet dat je niet in je bestemming wandelt. Je ziet het gewoon niet. Je hebt er geen enkel oog voor, joh. Je wandelt maar een beetje heen en weer. Je weet geen eens waarom je leeft. Je zit gewoon je dagen uit achter de tv en achter de computer. Nou ja, en dat was het dan. En dan gaan we naar bed en dan staan we weer op. En nou ja, we leven, we eten, we werken, we eten, we werken, we eten, we werken tot we doodgaan. Vrienden, kap daarmee! Word wakker! God wil dat je geestelijke ogen opengaan. Dat je gaat zien waarvoor je geroepen bent. Er is een wereld in nood. Ga! Word wakker! Maar zodra je, als je dat niet ziet, ja, dan doe je dat niet. Nee. Dus vrienden, je geestelijke ogen moeten open. Wanneer gaan mijn geestelijke ogen open? Als ik God ga zoeken met heel mijn hart. Heer, ik wil dat u tot me spreekt. Er moet een moment in je leven zijn en nu ga ik niet weg totdat u spreekt. Ik ga niet weg totdat u spreekt. Amen. Dat moet in je leven komen. En dan gaat er iets veranderen in jou. Amen. God wil dat jij de wereld verandert. Amen. Hij wil niet dat je een stoeltje warm houdt en dat je je hele leven volhoudt. Amen. Het is leuk om hier te zijn. Het is goed om in de kerk te zijn, om opgebouwd te worden. Maar daarna de wereld erin. Want die heeft Jezus nodig. Amen. En vaak zijn we zo afgestompt. En vaak zijn we zo gewend geraakt aan een kerksleven. Dat we het doel van ons leven compleet kwijt zijn. Je ogen moeten weer open. Waar ben je voor geroepen? God heeft een roeping voor je. Hoe heet jij? Ja, wat zeg je? Ronald. Ben je actief in deze gemeente, Ronald?
Ja.
Oké. Mag je dat zeggen? Ja. Oké, ik word voor jou bepaald, Ronald. Jij lesgeven. Lesgeven, weet je wat dat doet?
Ik draai me in kinderen.
Heel goed. En God heeft geweldige dingen voor jou van plan, lieve vriend. Want jij moet het woord gaan eten, vreten en bestuderen. Want God gaat je er geweldig in gebruiken. Ja, echt waar. En jij gaat ook reizen. Jij gaat ook op pad om dat woord te brengen. En je gaat voor kinderen en voor tieners en voor jeugd geven wat betekenen. Amen. Bijt je daarin vast. Je zal een zegen worden voor heel veel jonge mensen. Halleluja. Is dat niet fijn? Halleluja. Als je tijd had, zou ik over iedereen willen profiteren. Zodat uw bestemming, dat u hongerig wordt naar je bestemming. Amen. Je moet hongerig worden. En heel veel mensen zijn hun honger kwijt. En het is heel verdrietig als je je honger kwijt bent. Amen. Want dan kom je in de duisternis terecht. Dan vind je het allemaal wel best. Dan denk je dan, vrienden, bent u op het verkeerde pad. Moet u weer terug. Arm, blind en naakt. Velen van ons zijn naakt. Als het licht van God nu zal schijnen in je hart. Stel je voor dat nu openbaar komt wat jij doet. Zou je dan kapot schamen of niet? Sommigen van ons zouden zich kapot schamen. Zouden gillend weglopen. Dat je stiekem misschien porno loopt te kijken. De zaterdagavond loop je vieze plaatjes te kijken of verkeerde films. En zondagochtend sta je met je handen lucht de Heer te prijzen. Diep in je hart weet je, er klopt helemaal niks van. Maar je doet het wel. Als het licht van God nu zou schijnen. Je zou je compleet naakt voelen. Ik denk, goeiemorgen, wat een zootje. Wat een zootje maak ik ervan. En dat is niet om jou een schuldgevoel aan te praten. Maar het is omdat je wakker wordt. Amen. Dat je denkt, ik moet kappen met die zooi. Ik moet kappen met die zooi. Ik moet gaan doen waarvoor ik gemaakt ben. Amen. Stel je voor dat het licht nu zou gaan schijnen in jouw hart. Dat alles zichtbaar werd. Stel je voor dat op dat mooie witte doek zou alles zichtbaar worden wat wij stiekem uitvreten. Zou je hier nog zitten of zou je schillend weglopen? Ja, en toen werd het stil in Boskoop. Tjekubra zuste. Vrienden, laat je zuiveren door het vuur van God. Amen, ga achter hem aan. Kap ermee om dat middelmatige christen zijn. En ga doen waarvoor je gemaakt bent. God wacht op je. Boskoop wacht op jou. Nederland wacht op jou. Wanneer ga je doen waarvoor je geroepen bent? Hoe lang wil je dat nog blijven volhouden? Amen. Koop witte kleren van mij. Met andere woorden, lever je zonde in. En laat je reinigen door hem. Zodat je niet naakt bent en je niet hoeft te schamen. Koop ogenzalf. Met andere woorden, laat je vullen met de Heilige Geest. En laat je leven leiden door de Geest. Amen. Heel veel mensen, de Bijbel zegt, zonen God zullen geleid worden door de Geest. Velen van ons weten geen eens wat het is, joh. Velen weten geen eens dat ze een zoon of een dochter zijn. En velen weten gewoon ook niet wat het is om geleid te worden door de Geest. Geleid door de Geest betekent dat God dat je kan spreken en dat jij kan doen. Dat God dat je spreekt. Herman, ga even naar die persoon toe en dan gaan we erheen en gaan we even praten. Amen. Velen van ons weten geen eens wat het is. Dat komt, vrienden, omdat je vindt het wel best zo. moet kappen met je zelfgenoegzaamheid. Ik zeg, Heer, ik wil weer gaan doen waar u voor gemaakt hebt. En dan zegt Jezus, ik ben streng voor degene die ik lief heb. Hij heeft je lief, hè? Hij zegt dit omdat hij ons lief heeft. Welke vader is de beste vader? Een vader die zijn kind maar aan laat klooien? Of een vader die zijn kind corrigeert als het nodig is? Welke vader is de goede vader? Amen. De vader die op tijd zijn kind corrigeert. U moet altijd onthouden, correctie is altijd liefde. Yes, ik spreek zo omdat God van u houdt en omdat ik van u hou. Amen. Yes, maar ik wil dat u tot uw bestemming gaat komen. Amen. We hebben lang genoeg gezeten. En dan zegt Jezus, ik klop aan de deur van je hart. Je moet hem binnenvragen. Zeg, Heer, ik wil eens u ontmoeten. Wilt u eens tot me spreken? Het is zo goed om elke dag je tijd te hebben. Zeg, Heer, wat zegt u tegen mij vandaag? Heer, wilt u mij eens de weg wijzen die ik mag gaan voor u? Amen. Moet je kijken wat er dan gaat gebeuren. Oef. En dat verlangt hij naar. En er staat, we gaan een Bijbelstudie doen, we gaan eten. Fijn, hè? Jezus had ook van eten. Maar dat is het echte eten. En het echte eten is Jezus ontmoeten. Als je een ontmoeting met God hebt, heb je echt gegeten. Jezus zegt op een gegeven moment ook als je de vrouw van de bron ontmoet. En dan komen de jongens van boodschappen terug. Van, Heer, we hebben wat lekkers voor u. Joh, ik heb al gegeten. Oh ja, ja. Ik heb namelijk een meisje tot de Heer kunnen leiden. Vriend, als je in de wil van God wandelt, dan word je gevoed. Dan word je gevoed. Dan denk je, hoor, dit is het echte eten. Dit is het echte spul. Als jij gaat doen waarvoor je geroepen bent, dan word je zo blij. Dan zul je volkomen tevreden worden gesteld, zegt de Bijbel. Volkomen, volkomen. Dan zul je doen wat ik denk, wow. Het feit, het werk wat ik mag doen, daar word ik zo volkomen tevreden door gesteld. Ik krijg bijna dagelijks mailtjes binnen van levens die veranderen. Is dat niet geweldig? Ik heb het leukste werk van de hele wereld. Amen. Halleluja. Zeg waar. En dat heeft God voor ons allemaal. Hij wil dat je bestemming gaat wandelen. Daar word je zo blij van. Oké. Dus zelfgenoegzaamheid. Ik vind het wel best. Dat is ook een reden waarom je geen honger hebt. Hoe komt het? Het is nog meer een oorzaak dat je geen honger hebt naar God. Gebrek aan zelfreflectie. Dat is een beetje een moeilijk woord. Dat je gewoon niet naar binnen kijkt. Je neemt nooit de tijd om naar je eigen leven te kijken. Je neemt nooit de tijd om na te denken over wat je doet en wat je zegt. Nooit. Je gaat gewoon maar door. En vrienden, de Bijbel zegt heel duidelijk in 2 Korinther 13 vers 5. Onderzoek jezelf om na te gaan of je wel gehoorzame volgelingen van Christus bent. Het is belangrijk om je regelmatig te onderzoeken. Zit ik nog op de weg die ik moet gaan? Vrienden, zelfreflectie, kijken naar jezelf is heel belangrijk. Doe ik nog wat ik moet doen? Wij kijken liever naar anderen. Heb je hem gezien? Je doet niet goed. Vrienden, kijk eens even naar jezelf. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Amen. Onderzoek jezelf. Zijn er nog dingen waarvan je denkt, dat wordt tijd dat ik hiermee stop? Of dat moet echt veranderen? Zoals David zo mooi zegt in Psalm 139. Hij zegt, Heer, dreig ik van u weg af te dwalen. Breng me dan terug op de weg naar u. Amen. Breng me terug op de weg naar u. Vrienden, daarom heb je dagelijks je tijd met God nodig. Zodat hij de weg kan wijzen. En je eventueel terug kan brengen op de weg die hij voor je heeft. Kijk, daarom kijk in je eigen hart. Durf in je eigen hart. Wist je dat heel veel mensen dat niet durven? Die durven niet in hun eigen hart te kijken. Want dan zien ze hun pijn. Dan zien ze hun verdriet. Dan zien ze misschien de afwijzing. Of dan zien ze misschien dat ze vroeger gepest zijn. Of dat ze misbruikt zijn. En dan willen ze niet aan terugdenken. Dus laat maar. Ze verdringen de boel. Maar vrienden, dat is jezelf voor de gek houden. Dat is jezelf voor de gek houden. En natuurlijk gebeuren er vervelende dingen in ons leven. En mensen worden misbruikt, mensen worden gepest, dat klopt. Maar geef het aan God. Ga er samen met hem doorheen. Amen. Dan genees je pas echt. Anders loop je de dingen te verdringen. En dan blijft het opspelen in je leven. Dus vrienden, kijk naar jezelf. Wat is nog meer een oorzaak dat mensen geen honger hebben? En dat is een hele grote, hou je vast, is teleurstelling. Teleurstelling. Kijk eens dat. Hoor je het woord? Teleurstelling. Ik ken wat christenen die teleurgesteld zijn. Oh, dat komt meer voor dan je denkt. Tjonge, jonge, jonge. En zoveel worden er door gepakt. Echt door gepakt. En vrienden, goed onthouden. Als jij niet afrekent met teleurstelling, rekent teleurstelling af met jou. Onthoud, schrijf maar even op voor de meeschrijvers. Als jij niet afrekent met teleurstelling, rekent teleurstelling af met jou. Dan word je zo'n chagrijnige, zure christen die elke zondag achterin op de bank zit en op iedereen commentaar hebt. Als je zo wil worden, moet je sowieso blijven. Dan word je zo'n zure, chagrijnige christen die op iedereen loopt te mopperen. Dat komt, je hebt niet afgerekend met je teleurstelling. Nou vrienden, ik ga nu een paar geheimen vertellen over teleurstelling. Hou je vast. Tjoko, pak pen en papier, zodat je het nooit meer vergeet. Ja. Dit is spannend. Ja, let op, hou je vast. Teleurstelling hoort bij het programma van je leven. Echt waar, echt waar. Wij zullen allemaal een keer teleurgesteld worden. Wie kan er amen op zeggen? Allemaal. Allemaal. En het heeft een doel. Ook zelfs teleurstellingen hebben een doel. Je zal het geloven of niet. Ja, echt waar. Echt waar. Ja. Oh joh, wat is dat dan? Nou, let op. We gaan even een stukje opzoeken over teleurstellingen. Daar staat de Bijbel vol van, hoor. We gaan even naar Exodus 15. Exodus 15. En daar zien we een prachtige... het volk is net uit de woestijn gekomen. Ze zijn in het beloofde land binnengegaan. Nou, halleluja. Ja, toch? Gered, jongens, van die stomme Egyptenaren. Haha. Ja, nooit meer broodjes zwarmen eten. Halleluja. Nee, we gaan nu naar de kebab toe. Halleluja. Yes. Nou, en dan vanaf vers 22 lezen we. En toen liet Mozes de Israëlieten bij de Schelfzee opbreken. En zij trokken verder naar de woestijn Sur. Waarschijnlijk een Engelse woestijn. Hi, sir. Oké. Yes. 3 dagen lang trokken zij door die woestijn zonder water te vinden. En ze kwamen aan in Mara, maar konden het water daar niet drinken, omdat het bitter was. En daarom noemden zij die plaats Mara. Dat betekent ook bitter. En het volk keerde zich als één man tegen Mozes en zei, waar halen we nu water vandaan? En Mozes vroeg hulp aan de Heere. En de Heere wees hen een stuk hout aan. En Mozes wierp het in het water en het werd zoet. En daar bij Mara legde de Heere een aantal regels aan het volk op om te zien hoe ver hun toewijding ging. En hij zei, als u naar de stem van de Heere uw God luistert, hem gehoorzaamt en doet wat recht is in zijn ogen, zal ik u niet laten leiden onder de straffen die ik de Egyptenaren heb gegeven, want ik de Heere ben uw heelmeester. Nou, wat gebeurt die vrienden? Het volk van God is zo blij. Ze gaan eindelijk het beloofde land in. Maar ja, een heel volk de woestijn in. En op een gegeven moment, ja, we lusten wel wat drinken. Ja toch, logisch. Ja, je bent aan het wandelen, je lust wel eens wat. Dus er zijn al visioenen van glaasjes water. Maar 1 dag gewandeld, geen water. 2 dagen gewandeld, geen water. Dus ze willen een beetje zagrijnig. Hé, hey, Mozes, wat is dat voor flauwekul? Je zat 2 dagen in het beloofde land. Hoezo beloofd? We hebben niks te drinken hier. Het is maar een ballentent. Hé, hey. 3e dag. Weer niks te drinken. Hé, hey, Mozes, wat is er voor een ballentent hier? Waar heb je ons heen gebracht? Hé, hey, hé. Hey. En dan eindelijk vinden ze een meertje. Een meertje, Mara. Ze rennen er allemaal heen. Eeuw. Drinken van het meer zo. Het is niet te suipen. Het is niet te suipen, het spul. Hé, hey, Mozes. En dan moet je voor het hele volk gaat dat tegen de leider, hè? Leef de leiders, amen. Het hele volk tegen de leiders, ja. Nou, en hier zie je het typische geval van lui die teleurgesteld raken. Ze, het beloofde, jongen, we zijn gered. Zoals we, vaak als we de Heer leren kennen, oh, halleluja, blij. Jezus leren kennen, blij. En dan komt op een gegeven moment de eerste tegenstand. Ja, oh, hoort het er ook bij? Oh, hoort het er ook bij? Ja, hoort er ook bij, oh. En mensen doen anders dan jij verwacht. Oh, hoort het er ook bij? En en mensen die zeggen, soms hoor je christenen lelijke dingen zeggen. Oh, dat is toch een christen, hoe kan dat nou? En sommigen hoor je christenen hele verkeerde dingen doen. Maar hoe kan dat nou, is toch ook christen? En je ziet steeds meer mensen en christenen waarvan je denkt, wat doe jij nou? Dat kan toch helemaal niet? En de Bijbel zegt toch helemaal anders? Dus dan kan je behoorlijk van slag raken. En zelfs teleurgesteld. 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 En deze mensen worden ook heel teleurgesteld. Nou, lekker zeg, beloofde land. 3 dagen niks te drinken. En als ze wat te drinken is, het nog bitter ook. Nou, je wordt bedankt, Mozes. Het is niet te zuipen. Pff. Nou, vrienden, let goed op. Als je teleurgesteld raakt, kun je 2 dingen doen. Allereerst, je kunt mopperen. Dat kunnen we vaak erg goed. Of je kunt bidden. Onthoud dat. Mopperen of bidden. Wat gaan we doen? Mopperen, bidden. Ben je teleurgesteld? Ga je mopperen of ga je bidden? Tadadadada. Het volk ging mopperen. Ik ga u vertellen wat er gebeurt als je gaat mopperen. Als je moppert, let op. Schrijf maar op als je mee wil schrijven. Je wordt chagrijnig. Als je gaat mopperen, word je ontevreden. Als je gaat mopperen, word je negatief. Je wordt negatief. En mopperen geeft ongeloof. Je vertrouwt God niet meer. Wilt u nog een keer horen wat je mopperen doet? Let op, hou je vast. Je wordt chagrijnig. Stomme christen. Zet aan mijn broer, zet aan mijn zus. Je wordt ontevreden. Je wordt negatief. Het geeft ongeloof. En je vertrouwt God niet meer. Ik zou dit rijtje maar onthouden voor de volgende keer dat je wil gaan mopperen. Amen? Ik zou het op je ijskast plakken. Als je weer de neiging krijgt om te gaan mopperen. Oh, dan word ik chagrijnig. Oh, dan word ik ontevreden. Dan word ik negatief van. Oh, dan ga ik God niet meer geloven. Oh joh, dan vertrouw ik hem niet meer. Nou, daar zit ik ook niet op te wachten. Nee toch? Amen? Dat doet mopperen met je. Je maakt het heel negatief. Heel veel christenen laten zich pakken door gemopper. Amen. De eerste tekst die ik mijn kinderen geleerd heb toen die klein waren. Filippenzen 2 vers 14. Doe alles zonder mopperen en zonder ruzie maken. Vrienden, als je je kinderen fijn wil opvoeden en een leuke sfeer thuis wil hebben, moet je deze tekst aan je kinderen leren. Wij doen alles zonder mopperen en zonder ruzie. Amen. Als je toch ruzie maakt, dan ga ik op jou mopperen. Zo, lekker punt. Wat doet bidden? Want dat deed Mozes. Hoor je dat? Het volk mopperde. Mozes ging bidden. Mozes ging bidden. Wat doet bidden? Bidden geeft troost. Geeft troost. Bidden geeft vrede. Dat is een andere koek. Dank u, Heer. Bidden geeft de wetenschap dat God voor je zorgt. Amen. En als je bidt, dan gaat God ook antwoorden. God gaat antwoorden geven. Hij gaat oplossingen geven voor de problemen. Weet je nog? Problemen hebben een doel. God zoeken. En dan gaat God de oplossing geven. En dat is alle eer voor hem. Amen. En dan wordt God weer groter in je leven. En God gaat een uitweg geven. Hij gaat de oplossing geven. Nou, kijk maar wat er gebeurt. Het volk mopperde. En Mozes ging bidden. Hij kreeg troost, vrede, de wetenschap dat God voor hem zorgt. En hij kreeg antwoord. Want wat kreeg Mozes voor antwoord? Hij moest een stuk hout pakken. En het stuk hout moest hij in het bittere water gooien. En toen hij dat hout in het bittere water had gegooid, was het niet meer bitter, maar werd het zoet. Mozes kan goochelen. Kijk nou! Hij gooit een stuk hout in het water en opeens is het zoet. En opeens was het water wel te drinken. Oh, vrienden, is het doel van problemen. Als je nog een keer moppert, het doel van problemen is dat je God aanroept. Schrijf dat op. Als ik een probleem heb, dan moet je God aanroepen. Want dan ga je zien dat hij werkt. Waarom staat God problemen toe in je leven? Zodat je gaat zien dat hij werkt. Amen. Niet om te mopperen, maar om te bidden. Keuze is in jou. Als je gaat mopperen, raak je teleurgesteld. Yes. Wat moet je doen met teleurstellingen? Je moet ze bij Jezus brengen. Amen. Hij gaat er wat moois van maken. Breng ze bij Jezus. Hij geeft de vrede over. Hij geeft de wetenschap die hij voor je zorgt. En hij zal je veranderen. Teleurstellingen hebben een doel. Wat voor doel hebben ze dan? Nou, let goed op. Hou je vast. Als je ontmoedigd bent, als jij een ontmoediging meemaakt, dan heb God een ontmoeting voor jou in petto. Let op. Als jij ontmoedigd bent, dan wil God dat je naar hem toe gaat. En dan gaat hij je iets nieuws laten zien. Dan ga je hem weer beter leren kennen. Echt waar. Wij denken vaak, oh Heer, je moest eens weten wat ik meemaak. En deze jongen, dat weet ik al lang. Ontspannen maar, ga maar bidden. Zoek mij maar. God gebruikt ontmoedigingen om hem te ontmoeten. Mozes deed wijs. Hij ging God zoeken. Hij kreeg een ontmoeting met de Heer. En let op, wat ging de Heer tegen hem zeggen? Ik heb een nieuwe openbaring voor je. Ik heb een nieuwe les om te leren. Ik ben namelijk ook je heelmeester. Echt waar? Ja. Echt waar, ik maak dingen heel. Dat water is bitter, hè? Ik ga het weer heel maken, dit kan drinken. Echt waar? Ja, ja. Pak maar even een stuk hout en gooi het in het water. Het is een rare opdracht, hè? Kijk, een suikerklontje zou logisch zijn. Ja, toch? Suikerklontje zou logisch zijn, ja, toch? Als je bitter water hebt. Maar ja, je hebt niet altijd suikerklontjes bij je. Nee. Nee. Moet je even gauw naar Appie Heijn. Dat is ook weer een stukje weg, hè? Dus ja, dat lukt niet. Maar dan moest een stuk hout en een stuk hout moest in het water. Dat vraagt geloof. Dat vraagt vertrouwen. Dan moet je iets doen, want je denkt, dat is heel raars. Maar vrienden, zo werkt God. Hoe kunnen we God behagen? Door geloof. Je moet iets doen wat misschien tegen je natuur ingaat. Je zit vol in de problemen, zwaar teleurgesteld. En dan vraagt God, bidden. Nee, ik sta mijn hoofd helemaal niet naar. Bidden. Ja, maar ik sta mijn hoofd helemaal bidden. En dan gaat God voorzien. Nou, en hij ging voorzien. En hij kreeg een nieuwe openbaring van God. Mozes leerde God beter kennen door deze teleurstellingen heen. Hij is ook een heelmeester. Kijk nou eens. Vrienden, als je teleurgesteld bent, roep het uit naar God. Roep het uit naar hem. Zeg, Heer, ik ben teleurgesteld. En wees gewoon eerlijk. Geen poppenkast spelen. Ik ben gewoon teleurgesteld, Heer. Vertel het gewoon. Ik ben teleurgesteld. Jongen, dat weet ik. Maar ik ga iets verklappen. Weet je wie de koning van de teleurstelling is? Zijn naam is Jezus Christus. Als er eentje is die weet dat het teleurgesteld is, dan is hij het wel. Hij is teleurgesteld, jongen, in al zijn discipelen. Ze hebben hem in de steek gelaten. Zijn beste vrienden, ze hebben allemaal in de steek gelaten. Zelfs de Vader in de hemel moest op een gegeven moment zijn gezicht afdraaien. Als er eentje is die weet wat het is om teleurgesteld te zijn, dan is hij het wel. Dus vrienden, hij is een ervaringsdeskundige als je naar hem toe gaat. Amen. Hij weet ervan. Hij weet ervan. Maar God heeft een doel, vrienden. En hou je vast, teleurstellingen gebruikt God ten goede. Geloof het of niet? Hij gebruikt het ten goede. Waar jij nu zo teleurovergesteld over bent, God gaat dat ten goede gebruiken. Dat had je niet gedacht, hè? Ja, je moest eens weten wat ik doorheen gegaan ben. Ja, dat weet hij. Hij gaat het ten goede gebruiken, vrienden. Dat zegt de Bijbel in Romeinen 8, vers 28. En voor wie hem liefhebben, zal hij alles ten goede gebruiken. Ook jouw teleurstellingen. Oh, echt waar? Ja, ja. En weet je, teleurstellingen hebben weer een doel. Door teleurstellingen heen wordt je karakter gevormd. Amen. Weet je nog die rare tekst, Jacobus 1, vers 2 tot en met 4? Er staat, zijn er verleidingen op uw pad of moeilijkheden? Wees dan maar blij. Huh? Dat is een overschrijffout van een monnik. Dat kan niet. Houd toch op. Dat kan niet. Zijn er moeilijkheden op uw pad en verleidingen? Wees dan maar blij. Ja, hallo. Hallo. Dan moet ik blij. Je moet eens weten hoe moeilijk het is. En dan blij. Ik ben blij. Jongen, wat ben ik blij. Ik ben helemaal niet blij. Ik ben teleurgesteld en ik ben boos. Maar vrienden, je moet even verder lezen. Er staat, zijn er moeilijkheden of verleidingen op uw pad? Wees dan maar blij. Want als de weg ruw is, kan uw geduld groeien. Als de weg ruw is, kan uw geduld groeien. En ga niet de problemen ontlopen, maar ga de problemen dwars doorheen samen met de Heer, zodat je geduld zal toenemen. En als je geduld volgroeid is, zal je alles aankunnen en een sterk en evenwichtig karakter hebben. Amen. En door de moeilijkheden en teleurstellingen heen, vrienden, gebeurt er iets met jouw karakter. Als je goed reageert, wordt jouw geduld groter. En ik weet niet of je het weet, de meeste problemen ontstaan omdat mensen geen geduld hebben. Is dat? De meeste problemen ontstaan omdat mensen geen geduld hebben. Geduld is een groot goed. Hoe groeit geduld ooit in je leven? Door de moeilijkheden en teleurstellingen heen. Als je er samen met God doorheen gaat, gaat Hij jouw karakter vormen. Echt waar, echt waar. Oh joh, nooit zo gehoord. Nou, dan vandaag wel. Amen. Vrede met God is alles mogelijk. Je kunt teleurgesteld raken in heel veel dingen. Je kunt teleurgesteld raken in jezelf. Sommigen zijn teleurgesteld in jezelf. Je kunt teleurgesteld raken in anderen. Je kunt teleurgesteld raken in omstandigheden. Je kunt teleurgesteld raken in God. Sommige mensen zijn teleurgesteld in God. Dat kan ook nog. Dat kan allemaal. En er zijn allemaal voorbeelden van in de Bijbel. Petrus, die was vreselijk teleurgesteld in zichzelf. Weet je nog? Hij zou de Heer volgen. Nou, hier, zij kunnen allemaal jullie steken laten, ik niet. Nou, puntje bepaald, ik weet het allemaal. De haan kraaide en drie keer zei hij dat hij de Heer niet kende. Yes? Hij raakte teleurgesteld in zichzelf. Misschien ben jij wel teleurgesteld in jezelf. Nou, vrienden, wordt het tijd dat je het bij God brengt. Amen. Je kunt teleurgesteld raken in anderen. Wat dacht je van Mozes en Aaron? En Mozes die kreeg op een gegeven moment de ingeving om God te zoeken. Die ging de berg op. En hij zei tegen zijn broer Aaron. Mozes stortte het, vandaar dat hij ook Aaron zei. En hij zei, Aaron, zorg jij even voor de zaak, want ik ga even de Heer zoeken. Dus Aaron moest even voor de zaak zorgen. Dat deed hij dus. En toen Mozes na 6 weken weer terugkwam, zonder een gouden kalf had ze liep het aanbidden. Hij werd even boos. Ik kan me voorstellen dat hij even teleurgesteld was in zijn broer. Denk je ook niet? Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, toch? Even op de zaak passen. En dan hadden ze een afgod en liep het hele volk voor te buigen. Je bent ook een lekkere broer. Aaron, schop dat kalf de deur uit. Opzouten. Nou goed. Je kunt teleurgesteld raken, vrienden, in andere christenen. Amen? Dat kan. Dat hoort allemaal bij het leven. Yes? En ik heb een hele belangrijke les geleerd. Ik had ooit een hele goede vriend. En het kan zelfs zijn dat je een vriend zo'n goede vriend wordt, dat je meer op hem gaat vertrouwen dan de Heer. Dat kan. Je kan zo'n vriendschap hebben, dat je denkt, wow, die gozer is te gek. Maar God heeft er een stokje voor gestoken. En er gebeurden dingen met onze vriendschap die ja, niet zo aardig waren. Ik raakte een klein beetje teleurgesteld in hem. En nu weet ik dat het geweldig goed was. Ik dank u wel, Heer, u hebt mij een les geleerd. Want vrienden, vertrouw nooit op mensen. Vertrouw op God. Wij moeten leren op mensen te vertrouwen. Yes. Of op God te vertrouwen. Mensen mag je vertrouwen, dat is goed. Maar als iemand belangrijker wordt dan God, dan gaat het fout. Amen. Dan gaat het fout. Blijf op God vertrouwen. Amen. Dat is heel belangrijk. Je kunt in de omstandigheden kun je teleurgesteld raken. Je hebt bijvoorbeeld een vakantie gepland met mooie zon. En je hebt dan 2 weken regen of zo. Ja, weet je toch. Mijn dochter was ook zo leuk. Mijn dochter Sanne, die had een HAVO-diploma. 5 had ze examen gedaan. En ze was zo blij. Ze dacht, nou, het is helemaal goed gegaan. En toen hoorden ze de uitslag dat ze vreselijk gezakt was. En ook op zo'n manier dat je het ook niet meer over kon doen. Weet je, dat je denkt, nou, dat gaan we niet meer over doen. Dus ja, die was heel erg teleurgesteld. Snap je wel, hè? Ja, zo, die was teleurgesteld. Maar goed, daar zijn we als ouders gelukkig wel wijs mee omgegaan. Ik zeg, nou, dan heeft God maar blijkbaar plannen. Dus we zijn ervoor gaan bidden. Ze zei, Heer, wat moet er? En ze had ook geen enkel verlangen om die HAVO 5 over te doen. En ze zei, Heer, hoe moet dat dan verder? Nou, en toen kwam er een school in Amsterdam kwam op ons pad en waar ze helemaal paste. Dat was een MBO en dan leren ze voor interieurstylisten. Geweldig, hè? En die opleiding hebben ze gedaan en het ging geweldig. Echt geweldig. Nou, nu komt de clue. Als zij de HAVO had gehaald, had ze nooit die school gedaan. Nooit. Want het was een HBO-opleiding. Als je HAVO doet, ga je een HBO-opleiding doen. En deze school was een MBO-opleiding. Dan was ze anders nooit gekomen. Dus achteraf zien wij keurig de hand van de Heer dat ze gezakt is voor haar HAVO-diploma om haar te brengen op de school waar ze helemaal paste. Is dat niet geweldig? Is leuk, hè, vrienden? Dus vrienden, pas op dat je teleurgesteld bent. God kan er wel eens een plan mee hebben. Amen? Ga hem zoeken. Zeg, Heer, wat wil u zeggen tegen ons? Amen? Oké. Dus vrienden, en je kan teleurgesteld raken in God. Denk maar aan David die zijn kindje kreeg met Bathsheba. En dat kindje dat werd ziek en hij heeft er een week voor gevast en het kindje ging dood. Reken maar dat David even teleurgesteld was in de Heer. Amen. Dat kan, je kan teleurgesteld raken in God. Omdat zijn wegen hoger zijn dan onze wegen. Amen. Maar dat neemt niet weg dat God wel goed is en trouw is en dat hij nog altijd geweldige plannen met ons heeft. Alleen het gaat soms anders dan je denkt. En dit is de kern van teleurstelling. Het gaat anders dan jij denkt. En dat moet je loslaten. Amen. Het gaat anders dan jij denkt. Jij dacht, nou, als ik dit en dat doe, dan gaat dat en dat gebeuren. Nou, dan gaat het opeens heel anders. Dan denk je, nou, hier, waar bent u nou? Ik zeg, nou, ik ben nog steeds dezelfde. Alleen, het gaat alleen even anders dan jij dacht. Amen? Dus vrienden, wat moet je nou doen als je teleurgesteld bent? Ik ga je een paar tips schrijven. Schrijf ze op. Daar komt ie. Je kan boos zijn, en dat mag. Maar je mag niet boos blijven. De Bijbel zegt, ga niet boos slapen. Klaar. Als je boos slaapt, word je ook met boosheid wakker. Kap ermee. Zeg, Heer, dus wat je moet doen, je moet je teleurstelling aan God gaan geven. Zeg, Heer, ik ben hierover teleurgesteld en ik ga het nu... Bijvoorbeeld, wat dacht je van een gemeente? Dat weet u allemaal. Gemeentes, jongen, die kunnen lopen klooien met elkaar, joh. Dat is ongekend. Leer mij gemeentes kennen. Leer mij christenen kennen. Dat je denkt, van, dat zijn toch volwassenen christen? Moet je eens kijken hoe die gasten met elkaar omgaan, joh. Het is met de beesten af. Ja, zeg maar. Jezus zegt niet voor niks, wordt het de kinderen. Want in zonderscholen heb je nooit kerkscheuringen. Nee, toch? Nee. Er komt nooit een kindje uit de zonderschool. Nou, ik vond de juffrouw te charismatisch. Gewoon veel te charismatisch. Zou je kind nooit horen. Kinderen hebben er geen last van. Je moet worden als de kinderen, amen. Grote mensen zijn kampioen in moeilijk doen. Je moet met kappen, amen. Nou goed, dus vrienden, we raken teleurgesteld ook in elkaar, soms in kerken. Sommige mensen gaan geen eens meer naar de kerk omdat ze teleurgesteld zijn. Nou, mijn vrienden, heb jij je laten pakken. U moet snappen dat teleurstelling hoort bij het programma van het leven. Het gaat erom, hoe ga je ermee om? Amen? Hoe ga ik ermee om? Laat ik me het doorpakken en ga ik zagrijnig thuis zitten? Of zeg ik, nee Heer, u wil blijkbaar iets tegen mij zeggen. Want door de teleurstelling heen heeft God iets tegen jou te zeggen. Goed onthouden, een ontmoediging leidt tot een nieuwe ontmoeting. Als je goede keuzes maakt. Ga God zoeken. Zeg, Heer, wat wilt u tegen me zeggen? Wat moet ik hiervan leren? Amen? Halleluja. En je zult merken, dan gaat God tot je spreken. Ik heb even een lijstje waar je teleurgestelde mensen aan herkent. Moet je opletten. Waar herken ik teleurgestelde mensen aan? Ze zijn hun blijdschap kwijt. 1. Ze zijn hun vrede kwijt. 2. Je bent wantrouwend geworden. Dus je vertrouwt niet meer zo. Je bent wantrouwend. Ja, dat zeg je wel, maar... Ik weet niet of ik jou kan vertrouwen, vriend. Je bent wantrouwend geworden. Je kan kritisch worden. Je kan sneller je gaan ergeren. Je kan gaan kwaad spreken over anderen. Je kan gaan mopperen. En dan het ergste, je raakt je liefde voor mensen kwijt. En je raakt je liefde voor God kwijt. En het allerergste, je raakt je passie voor Jezus kwijt. Zie hoe erg dat is, als je teleurstelling laat zitten. Je raakt alle liefde voor God en voor mensen en voor Jezus kwijt. En je wordt een zure, chagrijnige christen. Die zich laat pakken door teleurstelling. Vrienden, kap ermee, word volwassen. Amen. Geef je teleurstelling aan Hem. Dat is wat je moet doen. Dus vrienden, je kan boos zijn, geef je boosheid aan God. Geef je teleurstelling aan God, vertel hem, huil het uit bij Hem. Huil het uit, joh, Hij weet het toch al. Huil het uit, joh. Het is heerlijk ontwapenend en genezend dingen uit te huilen bij de Heer, hoor. En vertel je verdriet aan God en Hem. En ga niet mopperen, maar ga bidden. En aanvaard de teleurstelling. Het hoort bij het programma van het leven. Jezus zelf is ook zo vaak teleurgesteld. Amen. Maar hij werd niet chagrijnig of bitter. Hij gaf het allemaal aan God. Goeie tekst om te onthouden. 1 Petrus 2 vers 23. Ik zou maar onthouden als ik jou was. 1 Petrus 2 vers 23. Als de Heer, als hij beledigd werd, zei hij niks lelijks terug. Niks. Als de mensen hem pijn deden, dan... zette hij het hen niet, betaalde het niet terug in pijn. Hij gaf het allemaal over aan God. Amen. Doen mensen je pijn? Geef het aan God. Beledigen mensen jou? Geef het aan God. Yes. Dat mogen we leren van Jezus. 1 Peter 2 vers 23. En ga de mensen vergeven die je pijn hebben gedaan. Vergeef de mensen die je teleurgesteld hebben. Dat is een heel belangrijke stap, hè? Vergeef ze. Spreek het uit. Piet, je hebt me teleurgesteld en ik ga het jou vergeven. Zo, die zit. Amen. En de volgende keer dat ik hem tegenkom, neem ik hem in de armen en zeg: Piet, ik hou van jou. Zo, lekker pu. Amen.
Word volwassen.
Ja, word volwassen, vrienden. Oké, en weet dat Jezus ook jouw teleurstelling aan het kruis hebt gedragen. Hij heeft ook jouw teleurstelling gedragen aan het kruis. Fijn, hè? Dank u, Heer. Halleluja. En dan moet je iets gaan doen wat heel raar is. Je moet God gaan danken. Ga God danken voor de teleurstelling die je meegemaakt hebt. Dat hij er iets goeds van gaat maken. Amen. Hij gaat er iets goeds van maken. Alle teleurgestelde dingen die jij meegemaakt hebt, daar gaat God wat goeds van maken. Dat kun je misschien nu nog niet voorstellen. Maar als je gaat danken, dat is de grootste vorm van geloof. En geloof betekent, ik zie het niet, maar ik weet dat het gaat gebeuren. Amen. Ga God danken, ook voor de teleurstellingen. Zeg, Heer, ik ben zoveel dingen teleurgesteld. Ook in mijn broers en mijn zussen, mijn gemeente en van alles. Maar ik ga u danken, u gaat er wat goeds van maken. Amen. Halleluja. Aha. U gaat er wat goeds van maken. Ook al snap ik het niet. En vrienden, als je teleurgesteld bent, kun je ook meevoelen met iemand anders die teleurgesteld is. Amen. Als je, ik weet wat het is om teleurgesteld te zijn. Dan kun je ernaast gaan zitten en de arm omheen leggen. Joh, ik weet het. Ik weet hoe dat is. Zullen we samen bidden? Amen. Yes. En denk erom, God wil jouw teleurstelling ten goede gebruiken. Ik ken een verhaal van een mevrouw, die kreeg een kindje met kerst. Wat wil je nou nog meer? Een kindje met kerst krijgen. Maar het kindje werd doodgeboren. Dat was niet zo leuk. Wat een teleurstelling. Wat een teleurstelling. Maar goed, deze vrouw bleef niet bij de pakken neerzitten. En de volgende kerst ging ze het volgende doen. In de krant kijken, allemaal advertenties zoeken waar vrouwen een doodgeboren kindje hadden gekregen. En ze ging die adressen noteren, kocht bossen bloemen en allerlei andere dingetjes en belde bij die mensen aan. Ze zei, hallo, ik ben die en die, ik weet precies wat jij hebt meegemaakt. En ze ging die mensen troosten en bemoedigen. Met de liefde van God. Amen. Dat is de teleurstelling ten goede gebruiken. Als u heel erg beschadigd bent door in de gemeente te zitten, ga dan andere mensen die beschadigd zijn bemoedigen. Zeg, joh, ik weet dat je meegemaakt hebt, maar God gaat er iets goeds van maken. Amen. En laten we ervoor oppassen dat we geen chagrijnige, zure christen worden. Die bent je achterin zappen te mopperen. Nee, we gaan lekker enthousiast door voor de Heer. Amen. Halleluja. We gaan de eindstrap blij over. Amen. Laten we ons niet pakken door teleurstelling. Dat is wat we gaan doen. Oké. Okay. God gaat ook jouw teleurstelling ten goede gebruiken. Wat dacht u van... En dit is ook zo'n mooi verhaal van Martha en Maria in Johannes 11. Dan krijgt Jezus de opdracht... hoort hij... jouw goede vriend Lazarus, die is ziek. Kun je even bij hem langskomen? En moet je kijken wat Jezus nu zegt.
Nee, ga ik niet doen. Is dat onze Heer? Is dat onze lieve Heer? Die vragen we te hulp en hij zegt, nee, ik kom niet. Dat kan toch niet? Wat is dat voor een rare kwibes? Hij helpt toch altijd? Ja toch? En hij staat toch altijd voor je klaar? En nou zegt hij, ik kom niet. Hij kwam een paar dagen later. Maar toen was hij al dood. Dus Jezus kwam toen Lazarus al dood was. Nou joh, moest het gemopper kon je horen. Kon je niet hier komen, hè? Ja, lekker, je bent nou te laat. Ik kreeg voortdurend allerlei commentaar. Nou, ik wil niet eerder komen, hè? Nou, hoef het niet meer. Nou, lekker. Had je niet gehoord? Dus waarom kwam ik niet eerder, man? Nou, hoef je, hij is al 4 dagen dood. Nou, je wordt bedankt. Leuke God ben jij. Reken maar wat een gemopper daar geweest was. Denk je niet? Nou, ik denk het wel. Zelfs Martha en Maria, die lieve zusjes, verweten hem iets. Kijk maar in Johannes 11, kun je het lezen. In John 11. Ja, mijn buitenland is ook goed. Ik ben pas in Amerika geweest, jongens. Dus hij spreekt very good English, yes. That's no problem. Oké, okay, let up. Hou je vast. Yes. Halleluja. Hier. Vers 21. Heere, zei Martha tegen Jezus. Als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Nou, lekker. Nou, Jezus,
Als u hier geweest was, ja, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Ja, hij is nu hartstikke dood. Leuk. Leuk, bedankt. Ontzettend bedankt. Er was 1-0 verwijt. Reken maar dat Jezus daar binnenkwam, dat er 1-0 verwijt was. Mensen waren zo teleurgesteld. Hij zou toch komen. Maar vrienden, God heeft een groter doel dan wij ooit kunnen bedenken. God heeft een groter doel, ook met jouw teleurstellingen, dan je ooit kan bedenken. Want hou je vast. Let op. Jezus kwam juist later, omdat hij iets machtigs, God wilde iets machtigs doen. Zo machtig dat niemand het meer vergeet, dat zelfs in 2014 erover gesproken wordt in Boskoop. En wat is dat dan? Want Jezus, die kwam toen bij dat graf waar de lijklucht al kon ruiken. En toen zei hij: Vader, dank u wel, Heer, dat u mijn gebed verhoort. Ik weet dat u mij altijd hoort, maar ik wil graag dat de mensen hier zullen geloven dat u mij gestuurd hebt. En daarom zeg ik dit. Nadat ze dit tegen zijn vader gezegd had, riep hij met krachtige stem: Lazarus, kom naar buiten! Wat gaat hij nou doen? Wat gaat hij nou doen? Die gozer is al 4 dagen dood. Houd toch op, man, doe normaal, dat kan toch niet? Lazarus, kom naar buiten! En wat gebeurde daar? Dat graf ging open en er komt een man, komt eruit wandelen met allemaal van die windsels om zich heen. Hij staat op uit de dood! Hij staat op uit de dood! Hoi, hij staat op, het is niet te geloven, hij staat op uit de dood, zeg maar! Zeg maar! Ja, het is toch onvoorstelbaar! Vrienden, dit had niemand verwacht! En nu ga ik iets verklappen. God gaat iets doen met jouw teleurstellingen, wat boven al jouw verwachtingen uitgaat! Halleluja! Is dat erbij? Is dat niet fijn? Doet hij het nog of niet? Ja, hij doet nog. Amen. God gaat iets doen met jouw teleurstellingen, wat al je verwachtingen te boven gaat. Is dat niet bijzonder? En vrienden, laten we eens denken aan de allergrootste teleurstelling van deze geschiedenis. Wat is de allergrootste teleurstelling? Hou je vast. Jezus, de Zoon van God. Hij kwam de wereld veranderen. Hij had 12 mensen uitgekozen die met hem mee wilden gaan. En die zei: oh, wat geweldig, Heer, u wordt de nieuwe koning. Ja, ik ben een koning. Oh, geweldig. En ik word de koning van de hele wereld. Echt waar. Nou, laten we beginnen bij Israël, een beetje opbouwen. Ja, want dat zat in hun gedachten. Ja, hij zou de koning van Israël worden, ja toch? Maar wat gebeurde er? Onze lieve Jezus, die werd gevangen genomen. Hij werd gemarteld. Hij werd doodgemarteld. En hij stierf. Wat een teleurstelling. Ben ik 3 jaar achter hem aan geweest. En nou is hij dood. 3 jaar weggegooid. Ik had heel veel vis kunnen vangen in die 3 jaar. Weet je dat? Ik denk dat die Peters... Ik had heel veel vis kunnen vangen in die 3 jaar. Ik heb... Ja. Mijn zaak heeft enorme schade geleden door dit gedoe. Ik ga een rekening indienen bij het Koninkrijk van God. Waar het ook is. 3 jaar vis gemist. Goedemorgen. Wat een teleurstelling. 3 jaar achteraan gewandeld. Al die wonderen gezien. En nou is hij dood. Goedemorgen. Reken maar dat die gasten teleurgesteld waren, hoor. Reken maar. Wij kunnen makkelijk praten achteraf. Maar toen waren ze vreselijk teleurgesteld. En bang, joh. We waren bang, jongen. Zat in een huisje, deur op slot. Want ja, dan zijn die gasten die bij Jezus horen. Als ze ons zien, dan worden wij misschien ook wel aan een kruis genageld. Uiteindelijk is het ook wel gebeurd, maar niet in een bange situatie. En dus die jongens waren zo teleurgesteld. Ze hebben bij die kruisring misschien gestaan. Die goede moer, nou, dan hangt die. Ons voorbeeld, geweldig. En nou, vrienden, wat komt er dan? Lucas 24 is zo mooi. Dan zie je de Emmausgangers. Ken je dat verhaal, jongens? Die lopen op een gegeven moment naast iemand. Ze heeft gehoord. Jozef is de koning van de Joden. Ze hebben hem doodgemaakt. En de man die ertussen loopt zegt: echt waar, joh? Nou, vertel, hoe zit het? Nou, ja, ze hebben hem doodgemaakt. Nou, hij was een voorbeeld voor ons allemaal. Redder van de wereld. Ze hebben hem doodgemaakt. En het grappige, Jezus liep naast hem. Nou, goed onthouden, vrienden. Als je teleurgesteld bent, zie je God niet aan het werk in je leven. Goed onthouden. Als je teleurgesteld bent, kan God naast je lopen, maar je ziet hem niet. Teleurstelling maakt je blind voor het werk van God. Goed onthouden. Teleurstelling maakt je blind voor het werk van God. Je ziet het niet. Die gasten waren blind, ze zagen het niet. Hij liep naast hen. Hij liep naast hen. En ze zagen het niet. En uiteindelijk moest hij door het woord heen vertellen hoe het nou echt zat. Dat hij wel degelijk de Messias was en dat hij juist moest sterven voor de zonde van de wereld. En toen gingen hun ogen open. En toen bij het breken van het brood, wow, hij is de redder van de wereld. En toen kwam dat vuurtje branden in hun hart. En vrienden, hun teleurstelling was overwonnen en ze stonden opeens in de fik voor Jezus. Halleluja. Nou vrienden, dat is het doel wat God met jou ook heeft. Blijf niet hangen in je teleurstelling. Zullen we dat eens een keer inleveren bij God. En ermee kappen. Vrienden, het wordt tijd dat u dat gaat doen. Heel veel mensen zijn hun honger naar God kwijt. Omdat ze zijn blijven hangen in een teleurstelling. Kap ermee. En word volwassen. Amen. En ga doen wat God van je vraagt. En dit is wat God vraagt. Vertel het aan hem. Zeg, Heer, is mijn teleurstelling. Ten tweede, vergeef de mensen die je teleurgesteld hebben. En ten derde, je gaat hem nu danken. Ga maar danken dat God er iets geweldigs mee gaat doen. Amen. Nog veel groter dan je ooit kan zien. Weet je dat God heel blij wordt. Van mensen die zeggen, Heer, ik ben pijn gedaan. Ik ben teleurgesteld. Maar ik weet dat u sterker bent. En uw kracht ga ik de teleurstelling overwinnen. Halleluja. En ik ga er sterker uitkomen als ooit tevoren. En u gaat mijn teleurstelling gebruiken als een zegen voor velen. Halleluja. Amen. En in kracht staan we op. En samen met hem gaan we vrolijk verder dit land te veroveren voor de Heer. Amen. Oh, ik ben blij dat u ook zo enthousiast bent. Ik ga nu bidden. Genoeg gekletst. We gaan nu God aan het werk zetten. Vader, ik wil u danken voor deze prachtige ochtend. Heer, we hebben gesproken over, Heer, dat je honger geroofd is. Geen honger naar God. En dat kan heel veel oorzaken hebben, Heer. Maar geen honger hebben, Heer. Dan worden we passief. Dan worden we toeschouwers in plaats van deelnemers. En velen van ons zijn misschien een toeschouwer geworden. In plaats van een deelnemer. Maar Heer, u wil zo graag dat we weer actief worden voor u. Maar daarvoor is het belangrijk dat we eerlijk worden. En het kan zijn, Heer, dat we onverschillig zijn geworden. Of oppervlakkig, of ons laten afleiden. Door wat voor reden dan ook. Heer, dan willen we dat bij u brengen. Het kan ook zo zijn, Heer, ja, dat we zelf genoegzaam zijn geworden. Ik vind het wel best zo. Heer, vergeef ons daarvoor. Het kan ook zo zijn, Heer, dat we niet durven in ons eigen hart te kijken. Gewoon bang voor de pijn en het verdriet wat we dan tegenkomen. Heer, maar dat is juist goed. We moeten af en toe in ons eigen hart kijken. Om die pijn en het verdriet maar toe te laten. En laten er dan maar tranen komen. Heer, maar u troost ons. En u gaat het ten goede gebruiken. Maar het kan ook zo zijn, Heer, dat we zo teleurgesteld zijn. Dat we iedere honger naar u kwijt zijn geraakt. En Vader, als dat zo is, dan gaan we onze teleurstelling bij u brengen. Vanaf vandaag blijven we niet meer mee lopen. Het is over. Want we weten dat u alles ten goede gaat gebruiken. Alles. Ook mijn teleurstellingen. U gaat er wat moois van maken. Als jij dat bij jezelf herkent, ik moet een stuk teleurstelling gewoon inleveren bij God, dan mag je nu gaan staan. Als je nu gaat staan, zie je, ja, dat is zo. Dat ben ik. Dat ben ik. Ik ben het. Het gaat om mij. En dan gaan we dus drie dingen doen. Het eerste wat we gaan doen is je teleurstelling bij God brengen. Je gaat het dus aan God vertellen. Gewoon eerlijk. En als er tranen loskomen, laat ze maar gaan. Dat is helemaal niet erg. Yes, tranen maken je hart zacht. Vader, gaan we voor deze stap ga ik nu bidden. Vader, u weet wat we meegemaakt hebben. U weet de teleurstelling waar we in hebben gezeten. Heer, u weet wat we allemaal doorgemaakt hebben. Het pijn, het verdriet wat het ons gegeven hebt. U weet het allemaal, Heer. Maar ik blijf er niet langer mee lopen. En ik vertel deze teleurstelling nu aan u. Dus vrienden, ga je gang. Vertel wat in je hart is, waardoor jij teleurgesteld bent geworden. En vertel dat aan God, nu op dit moment. Ik wil even vragen, is er nog een muzikant in ons midden? De muzikant? Of is die ook teleurgesteld? Waar is de muzikant? Tjeku, ah, very good. Tjeku brzeste. Jij kent vast wel uw tederheid genos. Wat bitter in mij was. Yes? Tjeku brzeke bababarianta brzeste. Tjeku brzeste. Vertel je teleurstelling aan hem. Zeg, Heer, hier is het. Ik vertel, Heer, hoe het gekomen is. En dat ik er ben blijven lopen. Maar ik doe dat niet langer. Vandaag maak ik een keus. Het is het 23 maart 2014. De dag dat ik gekozen heb om mijn teleurstelling in te leveren bij God. Ik geef het nu aan u, vader. Oké, vrienden, je mag mij nabidden. Dan gaat u. Lieve Jezus, voor alle mensen die staan. Lieve Jezus, ik geef mijn teleurstelling aan u. U weet wat ik meegemaakt heb. U weet waar ik ingezeten heb. U weet hoe moeilijk het soms was. Maar ik wil er niet mee blijven lopen. Vandaag maak ik de keus om mijn teleurstelling aan u te geven. En dank u wel, Heer. U neemt het van mij weg. Ik geef het helemaal aan u. Help mij het niet weer terug te nemen, maar echt aan u te geven. En het daar te laten. U zegt in uw woord: geef al je zorgen en problemen over aan God. Want ik hou van jou en ik zorg voor jou. En dat wil ik vandaag doen. Ik geef mijn teleurstelling aan u. In Jezus' naam. Dank u, Heer. Volgende stap: ik ga de mensen vergeven die mij teleurgesteld hebben. Ik ga de mensen vergeven die mij teleurgesteld hebben. Dus je neemt even in je gedachten wie dat zijn. Je spreekt die naam even zachtjes uit. Piet, Joop, Joke, wie het ook is. Misschien wel je man, je vrouw, kan ook. Je spreekt het gewoon zachtjes uit. Dus laten we dat nu doen. Go, daar gaat hij. Spreek het gewoon uit. Zeg, Heer, ik fluister die namen in uw oor. Deze mensen hebben mij teleurgesteld, maar ik vergeef het hen. Ik kies voor vergeving. Klaar. Ik vergeef het hen. Ik vergeef het hem. U tederheid genas, wat bitter in mij was, u heil neem ik aan. O, liefde overwon. Uw liefde overwon. Keerde al mijn boosheid om. U heil neem ik aan. O Heer. Uw heil, uw genezing neem ik aan, Heer. U heil neem ik aan, o Heer. U heil neem ik aan, o Heer. Laat me ook eens zeggen, uw tederheid genas.
Uw tederheid genas. Wat een bitter in mij was, u heil neem ik aan, o Heer. U liefde overwon, keerde al mijn boosheid om. Neem ik aan, o Heer.
Uw heil neem ik aan, Heer.
Uw heil neem ik aan, o Heer. Uw heil neem ik aan, o Heer.
Uw heil neem ik aan, Heer. Heer, uw genezing nemen we aan. U geneest ons van onze bitterheid. We hebben ervoor gekozen om de mensen te vergeven die ons teleurgesteld hebben. We willen ze zegenen met vrede en uw liefde. En dank u wel, Heer, dat u onze harten zacht maakt. Heer, en we prijzen uw naam voor wat u doet in ons hart. Dank u wel, Heer. U verandert ons. U maakt ons zacht. Dank u wel daarvoor, Heer. En vul ons opnieuw met uw vrede, met uw liefde en uw blijdschap. Dank u wel, Heer. We willen in blijdschap wandelen, niet in teleurstelling, Heer. Dank u wel dat u ons leert om dat ook te overwinnen. Als we daar goed mee omgaan, dan groeit ons karakter. En dat is wat u wil. En u gaat er wat moois van maken. Dank u, Heer. En nu gaan we iets heel bijzonders doen. Het gaat tegen je gevoel in. Maar we gaan God danken voor de teleurstellingen die je meegemaakt hebt. Omdat hij er wat moois van gaat maken. Amen. Hij gaat er wat moois van maken. Dus we gaan uitspreken. Zeg, Heer, wat ik meegemaakt heb aan teleurstelling. U gaat daar wat moois van maken. En ik wil u er nu al voor bedanken. En dat zal groter zijn dan we ooit kunnen bedenken. Net zoals bij Lazarus. Amen. Zijn we klaar? Ik tel tot drie. En we gaan naar alle mensen die zitten ook. Dank de Heer maar voor wat hij doet in je leven. 1, 2, 3, go! Vader, we willen u danken, Heer. Danken voor wat u doet in ons leven. Ook de verdrietige dingen. Ook de pijnlijke dingen. Ook de teleurstelling, Heer. We willen u daarvoor bedanken, omdat u er wat goeds van gaat maken. U gaat er wat goeds van maken, Heer. Want het belooft u in uw woord. Voor zij die u lief hebben. U gebruikt alles ten goede. Alles, Heer. Ook de verdrietige dingen. Ook de teleurstellingen, Heer. U gaat het ten goede gebruiken. Ook in mijn leven, Heer. Dank u wel daarvoor. En ik wil u danken. Ik wil u danken, Heer. U gaat er iets goeds mee doen. Dank u, Jezus. Net als toen de discipelen, Heer, aan het kruis, toen ze u daar zagen, zo teleurgesteld waren. Het was de teleurstelling van de geschiedenis. Maar kijk eens wat er gebeurde. Na 3 dagen stond u op uit de dood. Halleluja! U gebruikte die immense teleurstelling tot een supergrote overwinning. Halleluja. En zo zal het ook zijn met onze teleurstellingen. Het zullen overwinningen worden. Dank u, Heer. Het zullen overwinningen worden. Dank u, Jezus. Amen. Halleluja. Dank u, Vader. Laten we samen bidden. Je mag mij nabidden. Lieve Jezus, ik wil u bedanken voor uw voorbeeld. U hebt ook zoveel teleurstellingen meegemaakt. Maar u werd nooit bitter. U gaf het altijd aan God. Help mij dat voorbeeld te volgen. Als ik teleurgesteld word, om niet te mopperen, maar om te gaan bidden. En het van u te verwachten dat u er wat moois mee gaat doen. En ik wil u danken, Heer. Alle teleurstellingen, alle verdriet en pijn, u gaat het ten goede uitwerken. In mijn leven. Het zal een overwinning worden. En ik zie er naar uit. Dank u wel, Heer. U bent een schat. En ik ook. Amen. Amen. Applaus voor onze Heer. Amen. Applaus voor onze Heer. Breng dank aan de Heer. Ken je dat nu? Breng dank. Breng dank. Staat in F. Staat in F. Breng dank. Nummer 300 zoveel zoveel. Een beetje oud moppie. Ja, doe een F. Breng dank aan de eeuwige. Breng dank aan de heilige. Breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond. Breng dank. Breng dank aan de heilige. Breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond. Want nu zegt de zwakke, ik ben sterk. Zegt de arme, ik ben rijk. Om wat de Heere heeft gedaan voor ons. Want nu zegt de zwakke, ik ben sterk. Zegt de arme, ik ben rijk. Om wat de Heere heeft gedaan voor ons. Breng dan. Zullen we even de hand pakken van je buurman? Even de hand pakken van je buurman of je buurvrouw? Die kleffe hand even. Het is maar even hoor. Het is maar even. Maar wend er maar aan, vrienden. We zullen ook de eeuwigheid met elkaar door moeten brengen. Amen. Zullen we samen gebed bidden? Lieve Jezus, dank u wel, Heer. U bent de overwinnaar. Over ieder verdriet. Over iedere teleurstelling. Dank u wel, Heer. Help mij goed te reageren. Als ik het weer meemaak. Om niet te mopperen. Maar om te bidden. En van u te verwachten. Dat u er wat goeds mee gaat doen. Dank u wel, Heer. We zijn onderweg. We zijn aan het groeien om een discipel van u te worden. Dank u wel dat uw plannen doorgaan. En wat u in ons begonnen bent, dat gaat u afmaken. Dat gaat u voltooien. Dank u, Heer. Amen.